Stropcast.
Welkom bij de laatste aflevering van Stropcast van het seizoen 2022-2023. Een aflevering waarin we dezelfde gast ontvangen als in de allereerste Stropcast. Dag Hein van Hazenbroek.
Goedemiddag.
En welkom ook aan de chef voetbal van het laatste nieuws en voormalig clubwatcher van A-agent, Niels Poissonnier.
Goedemiddag.
Goedemiddag Niels. We hebben deze afspraak gemaakt gisteravond. Beetje tussen pot en pint,
letterlijk,
zeg maar. Inderdaad, op de Pro League Awards is het laat geworden.
Nee, ik was om 1 uur thuis. Dus het was okay. Wel gezellig om eens te passeren. En nog wel mensen te zien.
Ja, vroeger dan ik zelf. Mijn stem is nog niet helemaal 100%. Iets te veel gebabbeld, denk ik. Maar goed, het zal wel lukken voor vandaag. Laat ons daar misschien maar mee beginnen met die Pro League Awards. Speler van het jaar, Mike Trezor. Kun je daarin vinden?
Hij heeft een fantastisch jaar gekend, als je weet welk seizoen hij vorig jaar gespeeld heeft. Hè. Dus Wouter Franken heeft hem echt wel gereanimeerd, zou ik zeggen. Heel veel assist gegeven. Echt een bepalende factor geweest in het successeizoen dat Genk wel gekend heeft. Tot die dramatische afloop zondagavond. Mm-hmm. Maar jonge Belg. Leuke voetballer, leuke traptechniek. Ik kan me daar wel in vinden. Ja, het zijn de spelers die gestemd hebben en de trainers, neem ik aan. En dus die appreciatie zal hem ook wel deugd doen na al die keren dat hij al een selectie voor de Rode Duivels mislopen is.
Ja. Hein, je hebt dit keer gepast, hè, voor de stemming?
Goh, dit keer. Ik denk dat ik vorige keer ook gepast heb, denk ik, voor die stemming. Het zijn zo'n aantal dingen waar ik een beetje problemen mee heb. Hè. Dat je niet op iedere speler kunt stemmen, bijvoorbeeld. Jongens zoals De Saar en Gift bij ons, daar kon niet op gestemd worden. Dat vind ik gewoon eigenlijk te belachelijk voor woorden. Dat je moet op 3 scheidsrechters stemmen die al aangeduid zijn, vind ik eigenlijk ook. Wie bepaalt dan die 3 scheidsrechters uiteindelijk? Waarom mogen we niet op iedereen stemmen? Het zou ideaal geweest zijn om misschien een paar jonge scheidsrechters naar voren te brengen. Want nu zijn het weer toch de 3 meest gerenommeerde misschien. Het was misschien eens een goed teken geweest om dat gewoon volledig open te laten en dan te zien naar de uitslag. Wie weet kwamen daar on top 1 of 2 echt jonge scheidsrechters uit. Dus en dan heb ik gezegd, ik zal deze keer ook maar niet stemmen. Ik denk dat niet zo belangrijk is of ik nu stem of niet. Dat maakt het verschil niet uit.
Okay. Zeker het voorbeeld van Gift Orban is, ja. Redelijk onbegrijpelijk. Hè? Als je ziet welk half jaar hij gedraaid heeft en dat je dan niet eens punten aan hem kan geven. Maar ook de scheidsrechter, zoals dat Hein zegt. Ja, je moet eigenlijk die stemming opentrekken en je moet echt wel aan je stemgerechtigden de keuze geven om te stemmen op wie dat zij willen. En niet naar een geleide loting gaan waar je eigenlijk iemand moet kiezen waar je misschien zelf niet achter staat.
Voor jullie trofee, de gouden schoen, trofee van het laatste nieuws, gaat Gift wel punten krijgen, denk ik. Voor zijn eerste seizoenshelft dan toch.
Hè? Maar daar heb je dan weer de discussie over de timing. Want ja, wij werken in 2 rondes. Wij werken van januari tot eind mei, nu begin juni. En dan de 2e ronde, waar er opnieuw zal gestemd worden na de zomer. Dan is het de vraag of Gift Orban hier nog speelt natuurlijk.
Daar hebben we nog geen antwoord
maar op. Maar misschien heeft hij zodanig veel punten in de eerste ronde, wat Onuwachu had vorig jaar. Waardoor dat die kloof zo groot was op Charles de Ketelaar en Noah Lang, die punten van elkaar afnamen toen. Het kan op 1 ronde.
Ja, oké. Okay. Mike Trezor, dus speler van het jaar. Zien we dat als een troostprijs voor Racing Genk? Want ja, laat ons daar dan inderdaad maar meteen mee van wal steken, die ontknoping van zondagavond. Hein, hoe heb jij dat beleefd? Want het was pure waanzin, hè?
Ik had aan mijn collega's gezegd, het interessante of de vraag die ik jullie stel is, hoeveel keer gaan we een andere kampioen hebben in die 90 minuten? Dus ik wist dat het ging verspringen een aantal keer. Maar natuurlijk niemand had kunnen voorspellen dat in de laatste 5 minuten nog 3 keer ging veranderen van kampioen. Dat was wel extreem uiteraard. Ja. Het startte heel rustig de eerste helft, op beide velden eigenlijk. Maar ja, met zo'n apotheose, dan, dat is gewoon onvoorspelbaar. Maar je weet, als je met 3 bent en er loopt niemand weg in een van die matchen, het blijft allemaal close, ja, dan weet je dat er altijd nog iets kan gebeuren in het voetbal. Hè. En zo zijn voorbeelden genoeg. We hebben dat zelf ook meegemaakt dit seizoen. Maar vele anderen hebben dat ook meegemaakt. Dortmund heeft het meegemaakt, ook in Duitsland. Dus zolang dat je geen afstand kunt nemen van een ploeg, dan kan er zelfs tegen de minste tegenstander kan er plotseling een goal uit de lucht vallen en daar sta je. Antwerpen had het eigenlijk al meegemaakt vorige week. Hè, want als we heel eerlijk zijn, Union heeft geen één kans gehad in die match op Antwerpen. Dus Dat gelijkspel was daar totaal onverdiend. Maar oké, okay, velen gaven aan Antwerpen geen kans niet meer. Dus, maar waar er een mooie winnaar is, zijn er ook twee verliezers, hè, ja, in dit geval. En ik denk dat we dat ook niet mogen vergeten natuurlijk. Dat het is een fantastisch feest geweest voor Antwerpen. Maar het is voor twee anderen toch een serieuze domper.
Ja, zet je eens in de plaats van Wouter Franke en Karel Gerards. Hoe zou jij je voelen? Dat moet toch.
Oh, uiteraard, ja, super ontgoocheld. Hè? Maar voor mij, de grote verliezer is Union. Hè? Omdat iedereen er nu van uitging. Oké, Union moet kunnen winnen tegen Club Brugge. Maar ik denk dat Union de titel mist door zijn Europees parcours. Hè? Ze hebben 57 matchen gespeeld. Ze hebben weinig blessures gehad. Veel met dezelfde ploeg gespeeld. Maar ik had toch de indruk dat nu naar het einde toe, ja, dat het vet van de soep was bij velen bij Union. En ze kregen ook belangrijke blessures ook. Die ook hebben meegespeeld. En ik denk als zij de groepfase niet overleven van de Europa League, dan is er maar één kampioen, denk ik. En dan is dat Union. En dan gaan ze met een aantal punten voorsprong eindigen, denk ik. Nu moeten ze, ja, strijden tegen Antwerp, dat ook wel een heel wat matchen voorrondes gespeeld heeft in Europa. En tegen Genk, die niks gespeeld heeft, bij manier van spreken. Hè. 40 competitiematchen en 3 bekermatchen. Dat zijn er 14 minder dan Union. Hè. Als je dat berekent in weken, dat zijn 14 weken. Absoluut. Dat is 3 maanden. Dat je eigenlijk gedurende 3 maanden speel jij iedere keer de midweekmatch, waar Genk nooit de midweekmatch speelde. Dat is enorm belastend en... Dus ja, die mensen gaan ongelooflijk ontgoocheld zijn. Tweede jaar op rij. Vorig jaar hebben ze geen Europees moeten spelen. Dan hadden ze hem eigenlijk moeten pakken. Maar dit jaar...
Maar nu, ja, eigenlijk ook. Hè.
Ja, hadden ze hem ook moeten pakken.
Je ziet die helikopter aan dat stadion verschijnen. Je kijkt ja. En ja, plots doelpunt. Hop, die helikopter weg richting Genk. Ik hoorde van Lorin Parijs gisteravond dat die verbinding in die helikopter niet fantastisch was. Dus die zijn aan het vliegen richting Henk en die krijgen plots... Oei, nee, het is naar Antwerpen. En ja, die Lorin zei ook, ja, jullie zijn ermee aan het lachen. Want is het echt zo? Ja, dus ja.
Ja, maar ga,
als je het uitschrijft vooraf, zegt iedereen... Wij geloven dit scenario niet. Het is niet realistisch. Je moet dat niet verfilmen zo. En ja, je zat er en het was, ja. Ja,
mijn eerste idee was, dit gaat nooit nog eens gebeuren. Ja. Enfin, zeg nooit, nooit natuurlijk,
nee,
maar,
zeg nooit, nooit, maar...
Maar zo onwaarschijnlijk...
De kans is heel klein, hè?
Ja.
Heel klein.
Is dat dan dankzij de play-offs of kan dit ook in een gewone competitie gebeuren?
Maar de kans daar is nog kleiner, zou ik zeggen. Dat je met 3 nog gaat strijden in een normale competitie, de kans nog kleiner.
En dat je tegen elkaar speelt.
Ja. Want normaal eindig je dan inderdaad met matchen tegen andere, kleinere ploegen. Dus ja, in deze, dit heeft toch wel met de play-offs te maken. Ja. Hè? En degene die zeggen, ja, die play-offs zorgen niet voor extra spanning. Kijk maar wat er in Duitsland is gebeurd, las ik ergens. Ja, sorry, hè. In Duitsland is het nu inderdaad een keer spannend geweest. Maar Bayern heeft al 10 jaar op rij.
Absoluut.
Is gewoon kampioen geweest. Absoluut. Al, los kampioen. En als je dan inderdaad, zoals bij ons, de punten halveert. Oké, ik ben open voor discussie. Degene die daar niet mee akkoord zijn, maar het is nu eenmaal zo. Het maakt het gewoon spannender, hè. Want de voorsprong wordt gereduceerd. En je komt allemaal weer dichter bij elkaar. En het maakt het uiterst spannend, uiteraard.
Je kan dit scenario niet krijgen... In een normale competitie. Dit scenario, want Genk stond 15 punten voor begin februari. Dus in geen enkele manier dat Antwerp nog was teruggekomen zonder die halvering van de punten. Mm-hmm. Dus dat maakt het spannend. Hè. Je hebt die onderlinge wedstrijden. Hè. Ja, door rechtstreeks tegen elkaar te spelen. Ja, als je niet wint, komt je concurrent meteen 3 punten dichter. Hè. Dus als je
het is eigenlijk... Het is overdreven, zou ik zeggen, die play-offs. Als je zoveel matchen moet spelen... Maar met de play-offs erbij hebben we 40 matchen. Er is geen ene competitie in heel Europa, geen ene topcompetitie waar ze 40 matchen moeten spelen.
38.
Ja, dat is het meeste. Buiten de championship dan, tweede klasse in Engeland. Maar ja, die spelen dan geen Europees voetbal. Ja. Dus, maar aan de andere kant geeft het wel de kans aan de ploegen die heel lang Europees moeten spelen, en heel veel matchen Europees moeten spelen, om op het einde de punten die je verloren hebt tijdens het seizoen, ja, die toch een klein beetje zien... Teruggebracht door de halvering van de punten, kom je terug weer in koers. Zoals Antwerpen of Union bijvoorbeeld. Nu Union is ook heeft evenveel punten gehaald, zelfs in de competitie al. Hè. Maar dat helpt wel, moet ik zeggen. Als je Europees hebt moeten spelen, dat kost je altijd punten. Of je moet absoluut de sterkste ploeg zijn met een superkern. Als je een superkern hebt en je kan heel vaak roteren, dan ben je in staat, denk ik, om op alle vlakken te blijven strijden. Maar die superkern had Union toch ook niet. Dus daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ze hebben dat gemist om vaker te kunnen roteren. En daardoor hebben zij die frisheid gemist om het gewoon op het einde af te maken.
We gaan volgend seizoen weer naar play-offs met 6 in plaats van 4. Wat heeft de voorkeur eigenlijk voor jullie?
Voor mij 4. Ja, omdat ik het... Ja, ik vond de strijd om de eerste 4 al spannend. Wat hier jammer genoeg tragisch voor jullie is afgelopen. Maar als je naar 6 gaat... Ik snap wel dat de clubs liever naar 6 gaan. Want hoe meer tickets... Ja, hoe meer kans dat je in play-off 1 geraakt natuurlijk. Maar die strijd om de 6e plaats is minder attractief dan die strijd om de top 4. Uh-huh. Want dan begin je toch plots te strijden tegen KV Mechelen, Charleroi, noem
maar op. Maar dat was vroeger zo. Vroeger, ik ben volledig akkoord. Vroeger had je Sint-Truiden een keer erin. Zoetewaregem een aantal keer. Kortrijk een aantal keer. Lokeren een aantal keer. Maar nu hebben we dus een ander landschap gecreëerd. Antwerpen is erbij gekomen. Union is erbij gekomen. Dus ja, dan zit je al rap aan 6 of aan 7. Hè. Je had de G5,
maar heel
plus
vaak...
Antwerpen, plus Union, dat zijn er al 7. Hè. Dus er zal terug een strijd zijn om... Want Anderlecht zal er absoluut terug weer willen bij zijn. Hè.
Absoluut,
dus
absoluut.
Je hebt Brugge, Anderlecht, Genk, Gent staan daar. Plus Antwerpen, Union. En dan spreken we nog niet over Charleroi of andere die... Maar ik denk dat het het is veranderd. In die laatste jaren met Union die overgegaan is, met Antwerpen die terug... op dat niveau is gekomen. Kijk maar hoe snel het gegaan is. Mm-hmm. Mm-hmm. Allee, zelfs puur naar resultaten kijken. Union had vorig jaar kunnen kampioen zijn. Had dit jaar weer kunnen kampioen zijn. Antwerpen is al kampioen. Mm-hmm. Wint u zelfs de dubbel ook. Dus ja, dat zijn niet zomaar nieuwelingen die even komen piepen. Hè. Dat zijn er die blijven. En wees maar zeker dat er volgend jaar een serieuze strijd zal zijn voor de top 6 zelfs.
Maar je hebt nu al Club Brugge die in play-off 1 geraakt is op een aanzienlijke achterstand van die eerste 3. Ja, als je weer naar 6 gaat, is de kans wel groter dat nummer 6 of nummer 5 toch een bijrol speelt. He. Toch in die play-offs komt en zoiets heeft van we zijn blij dat we erin zitten. En...
Maar ja, Niels, maar je hebt wel 10 matchen. Hè? Dus je kan meer inhalen dan in 6 matchen. Hè? Dus dat maakt dat je het uiteindelijk... Ik herinner mij in een van de eerste, zo niet de eerste play-off, waar Standaard als 6e eindigt. En als ze eigenlijk het hoofd van Carcelade niet afschoppen in Genk, misschien nog kampioen speelden. Ze halen 26 op 30, het laatste matchje gelijk spel. En daarmee bleef Genk net voor Standaard. Anders was Standaard van positie 6 gewoon kampioen gespeeld. Dus dat was natuurlijk heel uitzonderlijk. Maar het kan wel. En
we hebben ook al Kortrijk en Westerlo erin zien gaan, die dan niet veel meer...
Nee, ik weet het, ja. Wij hebben met Kortrijk ooit een schoon parcours. En goed begonnen ook. Moet ik zeggen, 11 punten gepakt, zelfs op 30. Dus dat was niet zo slecht. Maar wat ging ik nu weer zeggen? Ik ben het even kwijt.
De keuze voor 4 of de keuze voor 6? Ik vind
de
keuze voor 4 vind ik leuker omdat het doorheen de competitie ook meer spankracht met zich meebrengt.
Maar het was dit jaar ook wat ik ging zeggen. Is...
Je had play-off 2 kunnen hebben met 4 fantastische ploegen. Hè?
Ja, tuurlijk. Dat kun... Namen bedoel ik.
Met namen bedoel ik,
fantastische ploegen zijn, dat is dan weer een ander verhaal, maar namen.
Ja, stel je voor dat je
Club had erbij kunnen zijn.
Club Anderlecht, Standaard en Gent.
Ja, nee, dat had niet gekund. Of dat moest Westerlo...
Stel dat Westerlo...
Ja, okay, ja.
We hebben nu genoeg zotte dingen gezien.
Maar... Allee, we gaan ook niet ieder jaar een seizoen hebben waar er 3 ploegen in de 70 punten halen. Hè? Zoals vorig jaar. Zoals dit seizoen. Dit was uitzonderlijk. Die hebben heel veel punten gepakt. De achterstand die wij hadden, mijn Brugge had, was enorm. Maar als we 2 jaar terug gaan bijvoorbeeld, was het puntenaantal van de eerste al een heel stuk lager. Dus dit was nu wel uitzonderlijk dat er 3 ploegen eindigen met, wat was het, 75, 75, 74 of zo. Dat zijn enorm veel punten natuurlijk. Dus ja, het zou kunnen dat er in een play-off met 6 1 weg is, 2 weg zijn. Maar het zou even goed kunnen zijn dat die eerste niet te veel punten halen. Dat toch wel spannend wordt. Ja. Als men natuurlijk vasthoudt aan die puntendeling. Hè, want als die wegvalt... Als je altijd bovenaan staat, dan ben je daartegen. Club Brugge zijnde, die bijna altijd bovenin eindigt, die zijn daartegen, logisch. Je hebt een heel jaar gestreden, je hebt de voorsprong opgebouwd en dan zie je die zomaar wegsmelten in één keer, dus dat snap ik dat wel. Voor diegenen die meestal achtervolgen, die vinden dat niet slecht. Die denken, oké, op die manier
komen
we wat dichter. Dus voor de spankracht is het natuurlijk beter. Ja. Is het eerlijk? Dat is een ander verhaal.
Ik zie jou lachen, Niels, als het over achtervolgers gaat.
Nee, ja, maar ik bedacht mij nog net ook, als je opnieuw naar een play-offs met 6 gaat, dan vermijd je natuurlijk een situatie of een scenario waarin Anderlecht einde seizoen is, eind april. Volgend jaar gaan we opnieuw naar 6 in de play-offs, dan zijn er nog play-downs. Dan blijft iedereen gewoon verder voetballen. Allee, je zal maar vandaag...
Wie dat heeft ingevoerd... Ik was even van de planeet, zou ik zeggen. Op het moment dat ze dat ingevoerd hebben... Play-offs met 4, nog met 4 en zoveel ploegen stoppen. In april, begin april stoppen ze.
Zeno de Bas moet naar het EK voor beloften en heeft net anderhalve
maand. Ja, maar dat is toch gewoon niet. Dat is toch gewoon niet logisch. Mensen willen naar het voetbal gaan kijken en plotseling is 1 april is daar en boef, het is gedaan. Het is precies een aprilvis. Ja, we gaan niet meer voetballen. Jullie moeten niet meer voetballen.
Jan Vertonghen is wielrenner geworden, is dat? Die is gewoon weer fietsen.
Dus dat probleem zullen we niet meer hebben volgend seizoen?
Probleem hebben we niet meer. En ze gaan opnieuw een soort spankracht creëren onderin met die playdowns dan. Ja.
Daar gaat het ook heel spannend worden. Ja. Dat vind ik in C wel oké. Okay. En ook, er kunnen 3 stijgers zijn.
Ja.
En dat is iets waar ik wel voor gepromoot heb. Oké, ik snap dat de clubs die nu in 1A zitten, dat niet graag hebben. Maar aan de andere kant opent het wel de deur om heel snel terug te zijn. Als er maar 1 is die schuift, 1 promovendus uit 1B, ja, dan moet je wel al een super kijk naar Beveren. Speelde een goed seizoen, maar ze zijn er niet bij. Als je gaat naar 3 mogelijke kandidaten om over te gaan, dan weet je, oké, we liggen er een keer uit. We spelen een topseizoen in 1B. We gaan evenveel volk hebben, of misschien meer zelfs. Want als je de top speelt, krijg je vaak meer volk over de deur. En we kunnen promoveren, wat terug een nieuwe boost geeft aan die ploeg. Dus in C vind ik dat niet zo slecht.
Dat is de reden waarom we Zulte Waregem vol Vormer en Vossen wilt houden nu, om echt in dat ene jaar terug te keren.
Ja. Maar dit is in veel landen, als we dan kijken naar de Europese competities, 18 of 20 ploegen, 3 dalers, maar ook de mogelijkheid met 3 om te stijgen. Hè. Dus daarin zie je dan een aantal wat we trampolineploegen noemen. Norwich is er zo een in, erin, eruit. Je hebt er zo nog een aantal. En misschien gaan wij, als we dit langer aanhouden, gaan wij ook een aantal van die trampolineploegen krijgen. Die erin, eruit. Maar ik denk naar aantrekkelijkheid voor uw supporters niet verkeerd. Omdat je uiteindelijk 1A is uiteraard aantrekkelijk. Maar zelfs als je eruit gaat en je doet onmiddellijk weer mee voor de titel te pakken, ja, titelviering, of dat dan nu in 1A of in B is, dat zijn vieringen. Hè. Mensen zijn er tevreden mee. Mensen zien positief voetbal. We winnen veel. En we zijn terug in 1A. Dus ik denk dat dat in C naar beleving, naar supportersbeleving, geen slechte zaak zou zijn.
Je hebt het meegemaakt met Kortrijk toch? Een titelviering?
Ik ben kampioen geweest met Kortrijk in de
kan het vergelijken.
Ja. Maar toen was er maar
niet in die mate.
Toen was
natuurlijk
er maar 1 die overging, denk ik. Hè. Dus,
was tegen Eupen zeker?
De laatste match was tegen Eupen. Maar de grootste concurrent was Tubeke toen.
Ja. We hadden het daarnet, Hein, over die verbreding aan de top. Hè. Antwerp pakt de dubbel, lijkt vertrokken voor jaren aan de top. Ben je daar in C blij mee dat die top breder en sterker geworden is?
Goh,
maakt
blij,
het voor agent natuurlijk niet gemakkelijker.
Nee, voor de neutrale toeschouwer is dat goed.
Ja.
Omdat je ziet veel meer competitie. Wat bedoel ik? Ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Veel meer strijd bovenin. Niet zomaar zeggen, oké, het gaat tussen die 2 gaan. Nee, dit jaar, de laatste jaren gaat het tussen meerdere ploegen. Of dat dan voor ons bij agenten een ideale situatie is, ja, het maakt het alleen maar moeilijker natuurlijk. Hè. Je wil ieder jaar Europees voetbal halen. Dat is ons nu de laatste 9 seizoenen gelukt. Maar dat is niet simpel, hè, in de huidige omstandigheden. Vroeger was dat een stuk makkelijker. Nu moet je gaan opboksen tegen anderen die daar eigenlijk ook verwacht worden te staan. Maar er zijn maar 5 Europese tickets. Dus zeker niet simpeler voor gelijk welke ploeg. Hè. Kijk maar wat er nu met Club Brugge gebeurd is. Dit seizoen, dat had ook niemand verwacht uiteindelijk. Hè. En ze zijn niet vooraf gegaan door 1. Er zijn er zelfs 3 die voor hen geëindigd zijn. Hè. Het hadden er eigenlijk 4 kunnen en moeten zijn.
Nee, ik herinner mij ook, er is een periode geweest, ik denk een jaar of 7 geleden of 6, dat je tegen KV Oostende zat te vechten voor sommige spelers die naar daar gingen, omdat het daar financieel interessanter was. Ja, in het geval van Antwerpen is dat nog anders natuurlijk. Hè. Het is financieel wellicht interessanter, maar ze hebben ook een sportief plan nog een keer aan. Ja, ze gaan bijvoorbeeld de Champions League, je hebt Europees voetbal aan te bieden, dat Oostende niet. Je speelt daar voor 16.000, 17.000 man.
Het is ook de stad van 800.000 inwoners.
Absoluut, maar je wist, Oostende is kunstmatig, daar moeten we nu tegen vechten, maar Antwerpen is niet kunstmatig. Antwerpen is gewoon een slapende rust die wakker geworden is.
Ja. Als we dan eens kijken naar het seizoen van Agent, want het is inderdaad een fameuze strijd geweest, hè, om in die top 4 te geraken, net niet gelukt voor ons. Niels, hoe beoordeel jij het seizoen van Agent?
Ik heb die wedstrijd de verkeerde keuze gemaakt, denk ik. Ik had gisteren of zondag de juiste keuze gemaakt door naar Genk te gaan. Maar die laatste speeldag was ik naar Anderlecht KV Mechelen gegaan, omdat ik zoiets had van oké, play-off 1 ligt eigenlijk vast. Gent, ja, die winnen gewoon van Oostende en die eerste vier... De eerste vier zijn gekend. Dus ja, ik moet zeggen dat ik toen wel geschrokken was. Het seizoen van Agent vind ik, als je Europees bekijkt, van, ja, zeer mooi. Allee, als je ziet wat onze Belgische ploegen gedaan hebben. Fantastisch, dat is propaganda voor ons land. Op Basaksehir hier onder meer, wat Gift daar doet. Dat is, ja, als je dat ziet, als je daarbij bent, dat is geweldig. Maar ik blijf wel, als ik het seizoen van Agent moet beoordelen, met een wrang gevoel zitten, omdat je die laatste speeldag... waar je eigenlijk het in handen hebt, het nog weggeeft. Als je achteraf zou zeggen, Gent zal vijfde eindigen en je legt uit van het collectief dat Union heeft, Antwerp dat Vincent Janssen en Toby Alderweireld gaat gaan halen, Club Brugge dan voor meer dan 15 miljoen transfers heeft gedaan, noem maar op. Genk die onder Franken spectaculair opnieuw aan het voetbal geraakt is. Ja, dan kan je misschien wel zeggen, de vijfde plaats voor Gent is oké. Maar niet als je de laatste speeldag in handen hebt en moet spelen tegen een ploeg die eigenlijk al veroordeeld is tot 1B.
Maar ik denk dat wij alles hadden om erbij te zijn. Hè. En om niet te spreken over Antwerp heeft dit, Union heeft dat. De groep die wij hadden en die wij versterkt hadden, ja, die was eigenlijk klaar om mee te strijden voor die plaats 4. En ondertussen ook om te strijden in Europa. Alleen... wij verliezen direct die Soudali. We verliezen direct de Saar. We hadden al gekozen voor een kleine kern. Waardoor dat wij uiteindelijk in een zware overbelasting terechtgekomen zijn. Met heel veel puntenverlies tot gevolg in die eerste maanden, moet ik zeggen. Te veel om waar te zijn. Plotseling stonden we 8-9 punten achter plaats 4. Het is een half mirakel dat we uiteindelijk nog in de buurt zijn gekomen. En dat is door het falen van Club Brugge uiteindelijk. Die plotseling niet meer kon winnen. En waardoor wij dan stapje per stapje dichterbij kwamen en uiteindelijk het overpakten. En dan natuurlijk, ja, dan zit je op die laatste speeldag tegen Oostende. Weer na een aantal Europese matchen. De laatste match West Ham, waar we uitgeschakeld zijn, de donderdag. En dan de zondag daarna moet je tegen Oostende. Een match die je eigenlijk altijd moet en zou winnen ook. Maar oké, ook in die match gebeuren er dan dingen die, ja, waar je geen rekening mee houdt. Dat je achterkomt, dat kan gebeuren. We scoren iets minder... in die matchen. Zowel Orban als Kuipers krijgen kansen, maar die maken ze niet af. En dan op het einde maken we dat wel gelijk. Zijn we aan het duwen, krijgen we kans na kans. De Poitre is er juist tegengekomen, scoort. En 2 minuten later valt de Poitre uit en sta je met 10. Maar dan nog had het gekund, want dan nog krijgen we 2 fases met die Soudali. Als hij die goed aflegt, ja, dan gaat Kuipers die wel binnentrappen, denk ik. En dan win je gewoon die match. En nu krijg je... een absoluut vermijdbaar tweede doelpunt tegen. Dat was het enige waar ik in die match eigenlijk mistevreden over was. Want je weet dat zulke matchen, ja, meestal gaan die goed, lopen die goed af. En van 90, 95, 99% misschien gaat dat uw kant op. Maar deze keer niet. Hmm. Maar ja, we moeten niet ver zoeken. Hè. Dortmund speelt zijn laatste match tegen Mainz, bij God. Die eigenlijk ook niets meer te winnen of te verliezen heeft. En het lukt hen niet. Antwerp speelt tegen Union, die zonder zijn topspeler speelt, die dramatisch voetbalde in die match. Het lukt hen ook niet, omdat er ook iets uit de lucht komt vallen. En nu hebben we het beste voorbeeld gehad, waar dat Union eigenlijk tegen een Club Brugge speelt, dat geen enkele kans heeft afgedwongen in 89 minuten. En dan valt die goal dan plots druk uit de lucht en halen ze het niet. En bij Genk net hetzelfde, want Antwerp had ook eigenlijk heel weinig kansen gecreëerd in die match. En ja, in de laatste minuut valt er dan ook een goal uit de lucht. Dus ik zeg, de voorbeelden zijn legio. Natuurlijk, je kunt zeggen, dat zijn ploegen die van een hoger niveau zijn.
Het is ook stress en krampachtigheid.
Uiteraard.
Want ik heb die ploeg nog eens bekeken. Dat was inderdaad Kuipers, Orban, Kums, Vadis, Piatkowski.
Tuurlijk. Ook voor een deel belasting. Want ik heb Hong toen niet opgesteld, omdat die jongen was... Ja, die heeft dus alle matchen nu teruggespeeld in de play, maar heeft in iedere match krampen gehad na 70 minuten. En normaal is Hong iemand die, ja, die haalt altijd de meeste meters bij ons. En die blijft maar gaan. Maar die jongen is teruggekomen van ook nog eens een interlandperiode, waar anderen dan in die 2 weken wat rust gehad hebben, heeft hij dan moeten gaan spelen met de nationale ploeg. En ja, die was moe. Hij zei zelf, ik ben kapot. Dus ja, daar stel je hem niet op. Dan kies je voor Vadis in die match, omdat hij wat frisser was. Wat minder had gespeeld ook in de matchen ervoor. Maar daar ligt het niet aan. Vadis brengt zowel Orban als Kuipers een paar keer in stelling in de eerste helft. Dan moeten we gewoon scoren, denk ik. En ja. Maar deze zaken kunnen gebeuren. Als ik heel eerlijk ben...
Als je
ben...
2 jaar play-off 2 gespeeld hebt... Ik was zo benieuwd naar wat jullie in play-off 1 gingen doen. Ja. Ik was zo benieuwd iedereen... naar wat Gift Orban daar ging doen. Kuipers, noem maar op.
Als ik jullie u mag antwoorden, niet veel, denk ik.
Omdat je beroept op die 1 op 18 die je in de reguliere competitie haalt. Tegen
Nee. Omdat we uiteindelijk een belastend seizoen gehad hebben. En als je dan tegen die ploegen moet spelen terug... Oké, het enige voordeel was, het was week na week. Voor ons was dat hemels. Plotseling mochten we een keer van week naar week spelen. We hebben terug de meeste matchen van iedereen. Hè. Nog meer dan Union. Hè. We hebben 58 officiële matchen gespeeld. We weten dat we er vorig jaar 60 hebben gespeeld. Dat daar met moeite 3 weken tussen zat. We komen aan onder 18. Ik heb het al gezegd deze week. Dat is het tweede hoogste aantal in heel Europa. Alleen City heeft 1 match meer gespeeld dan ons. In de zogezegd superdrukke Premier League. Maar die mannen doen dat met een kern van 38 spelers. Real 117, 38 spelers. Bayern maar 97, 35 spelers. Wij doen dat met 22 spelers. Dat is niet menselijk, sorry. Dat is niet menselijk. En dan, ja, dan gaat er al iets fout. En vooral in de eerste periode. Waar we het ook moesten doen met 1 spits, hè. Want die Sudali lag in de lappenmand. Hè. Dus iedereen was voor het seizoen heel geïnteresseerd om te zien wat Genk kon. Maar mensen vergeten gewoon, die Sudali in de lappenmand. Die is gewoon de laatste 10 matchen nog ten tonele verschenen.
Nee, absoluut.
En dat was het. Hè. En oké, Gift is erbij gekomen vanaf 1 februari pas. Hè. En die heeft fantastische dingen laten doen. Hadden wij dat gehad, maar ik zeg het is niet alleen zelfs Dani, hè, de problemen die we gekend hebben vanachter. En Gadeu die plotseling vertrekt, uw leider van uw verdediging. Niemand spreekt daarmee over, omdat we dat opgevangen hebben, hè, op een zekere manier. Ja, ik zeg het, we zijn 4 spelers zien vertrekken.
Het is niet dat je
die laatste speelde
afhankelijk was van een andere ploeg. Je had het in hand.
Dat is een feit.
Je mocht spelen tegen een ploeg die al gedegradeerd was. Je zat in een flow.
Maar die wel super gemotiveerd was.
Enorm gemotiveerd.
Want allee, dat kwam zelfs van de mensen van Oostende.
3 dagen na een staking.
Ze hadden gestaakt, ze wilden niet trainen, zo lagen eruit. En hier komen ze super gemotiveerd. En ik krijg een reactie van de bestuurders, de materiaalmensen van Oostende, die zeggen, allee, wat was dat nu? Hadden we nu al 5 keer zo gespeeld zoals vandaag.
Het was een beste match.
Waren wij nooit gezakt? Die mensen verstonden het niet. Ze verstonden het absoluut niet. Hun eigen mensen verstonden het niet. Dus ja.
En je zegt, ik denk niet dat wij een echte rol van betekenis hadden kunnen spelen in die Champions Playoffs. Het is dan 16 op 18 geworden in de Euro Playoffs. Het Europese ticket is hetzelfde als voor de vierde van de Champions Playoffs, als Club Brugge. Zeg je dan van, ja, eigenlijk achteraf bekeken met hoe het gelopen is, ja, ben ik daar eigenlijk wel tevreden mee met dit scenario?
Ik ben tevreden met de manier waarop we gereageerd hebben. We hebben heel goed de play-offs aangevat. Ook al stonden we 0-1 achter tegen Westerlo. We hebben goed gereageerd. We hebben wat anders moeten gaan spelen. Want plotseling had ik geen verdedigers niet meer. Dus ook Okumu viel uit. Dus hebben we een klein beetje geschoven in onze manier van voetballen. We bewezen dat we dat eigenlijk ook konden. Chapeau voor de spelers. Dat ze dat ook zo snel hebben opgepikt. We hebben vooral tegen Cercle Brugge het verschil gemaakt. Want dat was voor mij de gevaarlijkste tegenstander in die groep. Alhoewel dat iedereen... Vooraf zei dat standaard de favoriet was om die play-off 2 te winnen. Iedereen, ja, ik moet zeggen, als ik de prognoses las, was het 50% standaard en maar 25% Gent. Dus ja, dan hebben we toch wel bewezen dat wij wel de kwaliteit hadden om die mannen achter ons te houden. Ook al hadden we daar veel punten laten liggen in de competitie. 2 keer verloren tegen Cercle in de competitie. Maar tegen de ploegen in play-off 1, dat is nog een ander niveau. Hè. Tegen Union hebben we hier wel een nodig punt gehaald. Jammer genoeg was dat niet voldoende. Maar tegen die ploegen hadden wij het moeilijk. Misschien ja, tegen Union, dat ook frisheid miste in die play-off, hadden we misschien wat meer kunnen doen. Tegen Antwerpen hebben we ook eigenlijk 0-6 gehaald. Tegen Genk wel 0-6.
Tegen Genk.
Maar tegen Genk hadden we 2 keer iets kunnen halen. Ginder hadden we zeker kunnen gelijk. Hadden we daar bijvoorbeeld een tweede spits, dan ben ik overtuigd dat we daar misschien zelfs winnen. Maar nu natuurlijk, ja, Laurent stond op het veld, krijgt daar 2 grote kansen die hij niet afmaakt, waar dat er wat twijfel in zit. Maar in de terugmatch ook. Mm-hmm. Ik denk 21 doelpogingen voor ons tegen 10 maar voor Genk. Dat is een match die je uiteindelijk ook altijd moet naar jou toe trekken. En je verliest die dan uiteindelijk nog. Dus,
Maar je speelt altijd liever play-off 1, hè, Tom.
Maar dat is een feit, hè. Dat is een feit.
Die spelen op zaterdag, het sneeuwt onder. De focus ligt op zondag. Jullie zien dat ook in de media-aandacht. Jullie zien dat in supporters-aandacht.
Absoluut. Maar je eindigt wel met een goed gevoel.
Je eindigt met een goed gevoel. Ja, maar wat geeft de doorslag? Je eindigt met een goed gevoel.
Is Club Brugge nu het seizoen geëindigd met een goed gevoel?
Of 6 wedstrijden in play-off 1 spelen? Tegen...
Ja, en geen 1 winnen. Ja. Of eentje winnen. Allee, Brugge heeft er nu 2 gewonnen, ja.
Maar je kiest dan toch niet play-off 2 om 16 op 18
te halen? Nee, uiteraard niet. Wij kiezen dat uiteraard niet. Hè.
En ik zal het zeker niet minimaliseren, maar je speelt tegen 1 of 2 ploegen die ook zoiets hebben van... Bon, allee, Westerlo, die waren niet meer het Westerlo van de weken ervoor.
Oh, maar die starten wel oké. Okay,
die hebben een goed seizoen gedraaid, maar...
Uiteindelijk is bij ons iedereen gestart aan die play-off om te proberen dat Europees ticket nog te halen. Oké, okay, Cercle en Westerlo die hadden 2 punten achterstand maar, hè.
Dat klopt.
Dus geen grote afstand. Hè. 26, nee, cirkel 3. 26, 25 en dan 28, 28. Met een half puntje bij voor standaard. Dus het was uiteindelijk... Alles was veranderd. Twee jaar terug zijn wij gestart als zevende geëindigd. Toen ik hier mijn eerste half jaar was. En zijn we pas als derde in die play-off gestart. Met ook een achterstand van ik weet niet hoeveel punten op standaard toen, denk ik. Hebben we die ook gewonnen. Vorig jaar was het makkelijk, omdat we hadden al de beker gewonnen. Dus uiteindelijk hebben we ook gewonnen. We hebben ook onze opdracht gedaan. Want hadden wij play-off 2 niet gewonnen vorig jaar, ja, dan was er nog een testmatch. Hè, tussen, dus we hebben daar onze plicht gedaan. En we hebben nu getoond dat wij dat aankonden. En ik zeg, ik had heel graag play-off 1 gespeeld, maar... Ging je daar nog een rol van betekenis spelen? Wellicht niet, hè. Maar je had een achterstand van 8, 7 en 6 punten op die 3 ploegen. We gingen geprobeerd hebben.
Nee, maar voor spelers als ook Gift weer... en Kuipers is dat wel een betere ervaring dan play-off 2.
Ja, tuurlijk. Maar als je ziet wat wij ook nu
stadions,
weer...
Komt,
wat wij nu weer verloren hebben aan spelers in die play-offs, wie dat we uitzien vallen hebben ook... Ja, het is een half mirakel dat we de meet gehaald hebben, hè, met onze groep. Dat is, ik hoorde de trainer... Ad interim trainer van Standaar zeggen, we hebben een nieuwe sportcultuur geïnstalleerd dit jaar, waar we vorig jaar eindigden in die play-offs en met moeite nog 10, 15 man op ons trainingsveld kregen, waar we nu, hebben we nu die laatste week getraind, na de zware nederlaag, met 26 man op training. En ik zei, ik heb van heel het seizoen geen 26 man gezien op training. Want er geen 26. Wij hebben heel het seizoen getraind met... Ik kan vragen aan Xavier, was dikwijls getuige. Ik denk 13, 14, 15. En als het een keer heel goed ging, 16 of 17.
Nicola Lombards moest meedoen.
Lombards heeft alles gedaan op training. Alles meegedaan. Ik heb hem nu al uitgenodigd om volgend jaar regelmatig een keer langs te komen. Om genoeg volk te hebben. Echt, maar niet alleen Nicola Lombards en Milicevic. Mijn videoanalisten hebben moeten meedoen op training. Mijn physical coaches hebben moeten meedoen op training.
Het is wel een keuze geweest om geen grote kern samen te stellen dit
maar
jaar.
Maar nee, ja, keuze, nee. Je zit in een commercieel probleem. Je hebt niet de middelen om uiteindelijk nog... veel spelers aan te trekken. Dus we hebben gezegd, oké, in plaats van 25 spelers te pakken, waarbij dat er 6, 7 zitten die eigenlijk niet goed genoeg zijn, gaan we proberen van het met allemaal spelers die kunnen spelen te maken. En wat gebeurt er? Ja, je begint met die Sedali valt uit. De Saar moet geopereerd worden opnieuw. Lemaitre moet geopereerd worden. En dan beginnen al die anderen ook lastjes te krijgen, want dan moeten ze meer spelen dan we eigenlijk in ons hoofd hadden. En het was een watervaleffect. Van de een kwam het ander. Het is een hele jaar, het is onvoorstelbaar. Ik heb normaal, als je kijkt naar de cijfers van ons, we hebben er ook de cijfers van Club Brugge gezien, toen zij al die jaren kampioen was. Normaal heb je een aanwezigheid van rond de 90% op training. De groepsaanwezigheid. Hè? Dus van heel uw kern is 90% aanwezig op training. Dat zijn uw goede jaren. Als je wat mindere jaren hebt, zit je rond de 85, 86, 87%. Dat zijn nu mindere jaren. Wij komen nu aan geen 70% aanwezigheid op training. Dat is ongezien van
dat?
Mij. En ik heb dan net allemaal gezegd.
Maar ja, nee, maar is dat
beginnen met een kleine kern.
Want je kampioenenploeg...
Spelers die al uitvallen.
Je kampioenenploeg, daar waren bijna geen blessures.
Maar we speelden alleen competitie. We speelden van week naar week. Zoals Genk nu deed dit
ook
jaar.
Ook in het jaar daarna heb je weinig grote blessures
gehad. Nee, dat was beter.
Toen je Champions League
dat was
speelde.
Waar. Maar dat was Gerson natuurlijk...
Die zich zwaar blesseerde,
maar... Dat was een belastbare groep. Die waren allemaal jonger nog. Die hadden allemaal een ongelooflijk volume. Die hadden trainingsintensiteit waar ze geen probleem mee kenden. Ik trainde toen dubbel, misschien driedubbel zo zwaar of nu, hè. Dat is allemaal aangepast, hè.
Ze moeten niet meer gaan lopen om 7:00 morgens.
Nee. Dat is allemaal aangepast, hè. Want iedereen zei, oh, Van Aasbroek traint hard. En nu hoor ik nog van spelers bij ons dat ik hard train, hè. Maar die weten niet wat hard trainen is, hè. Echt waar. Maar dat is belastbaarheid. Bij sommigen is dat al hard trainen. Van als je een keer zegt, oké, we gaan eens een kwartier langer trainen.
Maar met alle data weet je toch de belastbaarheid. Vooraf, je weet ook wat...
En daarom is het zo belangrijk om in je transfers dat je doet, om daar rekening mee te houden. Maar dat is hier niet altijd gebeurd in de voorbije jaren. Dus ja, je kan natuurlijk ook, de spelers die er zijn, je kan niet zeggen, je cijfers zijn niet goed, ik gebruik je niet. Ja. Dan heb je er geen meer over. Hè. Dus, maar dat is iets dat we wisten. Het risico dat we namen. Maar het zit dan ook nog tegen, want Tissoudali is wel belastbaar. Die speelde alles vorig jaar, heeft geen één blessure gehad. De Saar speelde alles vorig jaar, tot op het einde van het seizoen. Oké, dat zijn gasten waar je niet... Maré zat ertussen, dat wisten we wel. Nourio heel vaak gekwetst. Jules Sager dit jaar ook weer heel vaak gekwetst. Maar iedereen, Vadi is weer zijn periode oud geweest. Ja. Gelukkig met Kuipers hebben er iemand bij die alles gespeeld heeft. Sven is 1 korte periode oud geweest, maar op zijn leeftijd ook 3 of 54 matchen gespeeld. Hong erbij gehaald. Die staat in de top 5 van aantal matchen in Europa. Die heeft er met een paar in Linz nog 57 gespeeld dit seizoen. Dus gelukkig dat we die er ook bij gehaald hebben. Hè? Want dat was ook iemand die belastbaar is en die ons zoveel heeft bijgebracht. Hong heeft 9 goals gemaakt, 9 assists geleverd. Ja, dat zijn al degelijke cijfers. Zeker voor ons, omdat onze middenvelders, die komen daar niet aan. Dus,
Nee, het gaat altijd over Kuipers en Gift Orban. Maar ik vind het seizoen dat Hong gespeeld heeft, mag zeker niet onderschat worden.
Nee, absoluut niet. Hein, ondanks alles wat je daar opzomt, toch een Europese kwartfinale. Niels heeft het daarnet al gezegd, heel mooi parcours. Welk moment kies jij er zelf uit dat er bovenuit steekt in dat parcours? De groepsfase was lastig.
Laat mij beginnen met de grootste ontgoocheling van dit seizoen voor mij.
Ja.
Dat was nieuw Oostende voor mij.
West Ham.
Dat was West Ham. Omdat ik wist dat we die ploeg konden uitschakelen. Mm-hmm. Zelfs met alle problemen die we hadden. Zelfs met afwezigen. Maar we spelen thuis een heel goede match. Alleen, jammer genoeg, staan we te slapen op het tegendoelpunt. Doen we high fives langs alle kanten, terwijl dat een inworp eigenlijk al genomen is. Dus krijg je hier eigenlijk een doelpunt dat je had kunnen vermijden. We hadden die match moeten winnen. Maar ook Ginder. Hè. Ginder spelen we een voortreffelijke eerste helft. Komen we 0-1 voor. En dan, oké, het eerste doelpunt dat we tegenkrijgen op die vrijschop, dat mag eigenlijk niet gebeuren. Dat zijn eigenlijk zaken die een ervaren speler zoals Julien niet zou mogen tegenkomen. Hij weet dat hij op die manier die moet verdedigen. Maar dan vooral in de tweede helft, als je ziet de goals die we pakken, zijn terug. Ja, individuele fouten, waarvan dat we er ook in het begin van het seizoen een aantal gedaan hebben. Djurgaard, de Ginder, de commotiematch, zou ik zeggen, waar dan zoveel reactie op gekomen is. Eigenlijk was dat hetzelfde verhaal van West Ham. Hè. Identiek hetzelfde. Met dat verschil, ja, West Ham was kwartfinale en iedereen was content. En er werd geen commotie over gemaakt. Maar in Djurgaard was dat individuele fout na individuele fout, die ons doelpunten kostte. Uiteindelijk scoren we daar nog zelf 2 keer ook. Oké, het was een slechte zaak voor ons, hè, omdat we thuis al hadden onverdiend verloren ook. Maar ja, dat maakte dat er redelijk wat druk stond op die laatste 2 matchen. Maar voor mij was West Ham echt de grootste ontgoocheling van dit seizoen.
Jij zei dat gisteravond ook nog, hè, Niels. Toen we hadden het erover, je zei Gent had er niet uit moeten gaan tegen West Ham eigenlijk.
Nee, dat vond ik niet. Je hebt de eerste helft al onder controle, vind ik. Je komt ook voor. Ja, je staat eigenlijk op 45 minuten van een halve finale en dan zie je toch spelers weer andere dingen doen of dingen niet meer doen. Ja, wat ik nog altijd raar vind, want er zit toch genoeg ervaring in deze groep.
Ja, maar die foutjes bij sommigen die blijven wel terugkeren, moet ik zeggen. Ook nu weer in de laatste match hier doet Piatkowski eigenlijk op een bepaald moment juist hetzelfde wat hij in West Ham deed. Hè. Gaat hij in de cirkel een dribbel gaan doen terwijl hij de laatste verdediger is, verliest hij ook die bal. Oké. Dit was West Ham niet, dus wordt hij afgestraft. Maar je ziet dat die dingen ook terugkomen. Bij Okumu, geweldig. Eerste helft tegen Antonio, fantastisch. Maar dan ook weer een slechte tussenkomst op die penalty. Heel raar, wegglijden. En hij heeft ook wel van die momenten zo. Dus dat moeten we er nog uitkrijgen. Als we dat eruit krijgen, dan hebben we gewoon super, super gasten lopen. Hè.
Maar als dat jouw grootste ontgoocheling van het seizoen was, dan kan je toch niet loskoppelen van 3 dagen later KV Oostende. Je groep toch ook niet? Je groep heeft daar toch dingen meegenomen?
Uiteindelijk was voor ons, voor de groep, was de ontgoocheling, denk ik, veel meer KV Oostende dan West Ham. Zie je? Want als zij tegen West Ham spelen, beginnen zij daaraan in de eerste opzicht van, goh ja, het is mooi, maar hier kunnen wij niet tegen winnen. Terwijl dat ik iemand ben die altijd voor uitzonderlijke dingen ja, zorgt dat we iets meer kunnen. Herinner Champions League, herinner Tottenham, alleen noem maar op. Hè. We hebben, en die groep reageert daar dan meestal wel goed op. Hè. Want Başakşehir hier was ook al niet makkelijk. Nee. Zelfs Karabach was eigenlijk solide tegenstander. Mm-hmm. Hè. Dus dat was hier met de penalties. Ik vond dat een fantastische prestatie. Tegen zo'n solide elftal dat nog naar ons toe te trekken. Maar West Ham, ik vond dat we daar, ja, ook op tactisch vlak, hadden we ze vast. Achteraf waren zij heel lovend voor ons. Hè. Die zeiden van, amai, we hebben ongelooflijk veel moeite gehad om grip te krijgen op die match. Zelfs blijkbaar, volgens onze voorzitter, heeft hun voorzitter aan de rust gezegd, we're gonna go out, you are better than us. En dan door terug een paar individuele fouten. En ik verwijt dat niet aan niemand. Hè. Het heeft ook een deel misschien met frisheid te maken. Hè. Ongetwijfeld, hè, dat ze dan voelen in de tweede helft, worden wat vermoeid. En dan gaat het hier van boven ook minder functioneren natuurlijk. Dus het heeft er misschien ook wel mee te maken. Het is mensen. Hè. Maar ik vond dat we daar, en zeker met de ploegen die er stonden aan te komen, dat all the way was mogelijk, denk ik. Als we West Ham uitschakelen, dan kom je tegen AZ in de volgende ronde. Dat was mogelijk om uiteindelijk naar een finale te gaan. Dus dat was voor mij de ontgoocheling.
Terwijl je nu op 3 dagen tijd eigenlijk... Ja,
en nu is alles kwijt.
2 op de kuts krijgt. Hè.
Ja. Dat was de grootste
ontgoocheling. Maar de vraag was wat het mooiste moment was.
Ik ga ze herhalen, inderdaad.
In Europa bedoel je?
Ja, in Europa. Was dat de hattrick van Gift in Başakşehir bijvoorbeeld?
Dat was een super, een ongelooflijk moment. Hè. Ja. Ja, maar ja, dat moet dan allemaal een beetje meezitten. Het is niet dat we ze daar van de mat aan het vegen waren. Hè. De eerste 20 minuten mm-hmm. tot we scoren. Dus
hij zat ook niet in die wedstrijd? Dan?
Nee, niet geweldig ook. Maar oké, dan doet hij dat vooral dat tweede goal. Die shot, die afstandsshot, was fantastisch. Maar toch ook wel hier, Mulde, hè, thuis. Hè, we spelen een slechte poelenfase. En dan kom je tegen Mulde en moet je winnen. Absoluut winnen. Zij zijn kampioen van Noorwegen met 12 punten voor. Zij willen ook doorgaan in Europa. En dan speel je hier echt een geweldige match. En win je 4-0. Vergelijk het met het jaar ervoor tegen Rako, waar we thuis 3-0 winnen tegen Zolen. Ook solide tegenstander die niks van ruimte weggeeft. Fysiek heel sterk. Dat was voor mij ook wel een positief element. En dan uiteraard in die knockouts. Maar ja, Başakşehir hier was... Maar het is uiteindelijk maar 35 minuten match geweest. Hè. Want dan is het 0-4.
Dat is wel geweldig,
en is gedaan. Hè.
Dat is wel geweldig, ja.
Ja, maar zie ik...
Ik was niet mee. Mijn collega Axel was mee. En ik zette thuis de televisie aan. En ja, mijn vrouw keek zo van... Ja, had jij nu in het midden van de woensdagnamiddag, denk ik, dat was hier in België? Het was
ja, inderdaad. Ja,
had jij nu de woensdagnamiddag ook al naar de voetbal beginnen kijken? en ze was aan het praten met een vriendin. Doelpunt. Boom, weer doelpunt. En zij dacht dat herhalingen waren. Zijn die dat doelpunt nu nog aan het tonen? Ik zei, nee. Dat is live hier. Dat is die Norman die er nu weer 3 binnen shot op.
3 minuten 24.
Ja, dus juist 4 gemaakt. Ja. De zondag ervoor tegen Waregem. Ja.
Maar wat een sensatie, hè?
Absoluut. In het begin, ja, ik heb natuurlijk het 8 jaar of 9 jaar hier meegemaakt, dacht ik, dat is hoe Moses Simon binnenkwam, maar het is nog 10 keer straffer.
Ik heb hem vergeleken met Simon. Ik heb naar de directie toe ook, toen wij hem bekeken hadden, want uiteindelijk, blijkbaar waren we te laat. Want Union had in de zomer al een bod gedaan op Orban en Feyenoord ook. Maar het bod was rond het miljoen en een half. Het was te laag, ze hebben het niet aanvaard. Wij zijn pas in oktober, denk ik, op Orban, hebben wij hem voor de eerste keer doorgekregen. We hebben ook dat bod gedaan, van diezelfde omvang, maar ook niet aanvaard. En wij wilden eigenlijk niet hoger gaan. Wij gingen hem eigenlijk niet binnenhalen, omdat ja, we hadden ook de middelen niet om dat te doen. Hè. Maar ik heb toen al gezegd, hij heeft iets van Simon. Zo de levendigheid. Het enthousiasme ook. Reageren op zijn tegenstander, op zijn ploegmaats als hij voelt dat er niet genoeg ik zeg, het is niet het type Simon, het is niet de dribbelaar, hij is beter finisher, maar heeft qua mentaliteit en qua persoonlijkheid ongeveer zo wat hetzelfde van Simon. En dat klopt dus ook wel, hè. We hebben hem nu al die maanden gehad en het is zo die ja, zo die hey, je m'en fous een beetje van alles wat ze denken. Ik zei, Simon was misschien nog iets voorzichtiger dan Orban. Maar ja, dat heeft hem inderdaad wel. En het is een fenomeen. Hè. Het is een absoluut fenomeen. Het is echt niet normaal wat ik hem op training zie doen. Op vlak van afwerking...
Nou, Hein, als jij zegt, het is de beste jonge spits die ik ooit gehad heb, dat wil wel iets zeggen. Hè? Bedoel,
maar is op vlak van afwerking in de laatste... En nu moet ik opletten wat ik zeg. Wanneer is Wesley Sonck gestopt in België? 2010?
Niels.
Nee. Ja. Nou, in 2011 bij Lierse is van Club Brugge naar Lierse gegaan. Ja. Ja, 11, 12.
Maar oké, dat was hij al een beetje op zijn
retour. Last Lambever zeker nog gezeten. Ja.
Want uiteindelijk, 12, 13, na pure afwerkers... Je moet zo ver terugkeren om een pure afwerker te vinden zoals Gift. Hè. Die heeft iets dat zo uitzonderlijk.
Waar zie je hem belanden op termijn?
Ik weet het niet. Overal. In een hogere competitie. Ja. In een betere competitie. En dan zal het kijken zijn of hij het daar ook gaat waarmaken. Maar hij gaat zijn goals maken. Hè. Dat is een gast. Geef hem twee kansen en er gaat er één binnen. Hè. Als hij hem naar de goal trapt... Is hem er ook altijd niet ver van. Hè? Dat is zo. En hij raakt een bal altijd goed. Zie je, hij pakt hier een volley, de laatste match hier ook. Waar dan een ander hem gaat pakken en een tweede ring, die er nog niet is hier. maar ik duwde hem dus naar beneden, ook niet in de grond, maar een voortreffelijke volley. En hij gaat gewoon een meter naast de paal.
Hij staat altijd goed, hè? Hij staat altijd in controle.
Hij heeft supergoeie voeten, hè? Supergoeie voeten.
Er is ook wel een en ander te doen geweest rond zijn, ja, zoals gezegd werd, speciale karakter. Wat kun je daarover zeggen? Hoe beschrijven mensen op dat vlak?
Wow, ik heb daarop gereageerd. Ik heb daar redelijk furieus op gereageerd, omdat ik vond het gewoon erover van. En vooral als je dat ziet van wie het komt, hè? Niet zomaar van. Van een sportsite, nee. Van toch gerenommeerde mensen in de sportjournalistiek. Zo'n dingen gaan vertellen van het Islam Kelzee. Echt waar, ik vond het gewoon erover. En hij is ook niet helemaal zo niet. Hij is helemaal zo niet. Dat is gewoon een goede gast. En oké, hij wil winnen. Hij wil goals maken. Ik wil goals maken. Als hij de penalty niet mocht trappen nu. Want eigenlijk... Als ik dan hoor, Hugo had het hem wel gegund, maar de spelers zijn er niet. Jij kunt een hat-trick hebben, dat moet hem zelf geven. Is hem bij mij geweest en hij zei, allee, kom. Ik zeg, hij zei de Marquee en Corambi, ik wil nog scoren. Ik zeg, doe maar. En ziet, dat was het, met de smile.
Het is een winnaar.
Het is een absolute winnaar.
En we gaan het me vertellen dat hij ontgoocheld de zaal verliet. Hij wil prijzen winnen, hij is een winnaar. Maar, en hij heeft een losbollig kantje, een gezond losbollig kantje, maar in niks te vergelijken met wat toen, ja, ik weet niet wat er geschreven werd met Lam Kelzee, denk ik. Ja, hij komt hier niet toe in een shirtje van Club Brugge. Ik bedoel, dat die dingen...
Vergelijking
die,
gaat echt niet op.
Of hij kerft niks in de kleedkamer. Lam Kelzee, dat is het hoogtepunt van knetterheksen. En die kon voetballen, maar...
We kunnen de ene niet noemen zonder de andere, denk ik. Terugkeren nog even naar de Pro League Awards van gisteren. Zijn trofee staat hier op tafel. Het is een kleintje. Het is een lichtgewicht. Hij is nog niet kapot zoals die van Antwerpen, Niels. Maar je hebt hem ook even vastgehad. Het is wel een fragiel ding. Hè? Trofee voor topschutter, voor Hugo Kuipers.
Het is voor het symbool, wat het nu ook is. Hij zal er blij mee zijn, neem ik aan. Hij zal hem thuis wel een mooi plekje geven. Ik ken Hugo niet echt persoonlijk, maar... Ja, het is gewoon de bekroning van een geweldig seizoen. Ik moet zeggen, ik vond het een goede transfer toen hij naar hier kwam. Maar ik had toen niet gedacht dat hij aan deze cijfers zou het seizoen eindigen.
Dat is jouw verdienste dat hij gekomen 15, is.
15 doelpunten, dan draait hij een goed
wat
seizoen.
Wat ook al goed was.
Wat zeer goed was.
Tuurlijk, ja.
Maar, dit is
maar
gewoon...
het is ook iemand die assists aflevert ook. Hè. Dus hij heeft, denk ik, 7 of 8 assists. 27 goals. Dus komt hem aan 4, 35...
Dat zijn cijfers die je ook niet veel ziet in de Belgische.
Nee, dit gaat toch ook zelf. Europa rond? Daar kijken ze toch ook naar?
Absoluut. Maar oké, ik heb een beetje moeten duwen om hem binnen te kunnen halen. Want men had andere bedoelingen. Hè. Bepaalde mensen binnen de club waren niet 100% overtuigd over Kuipers. En oké, iedereen heeft dat recht. Hè. Iedereen heeft het recht om zijn mening te hebben. En, dus net zoals ik niet overtuigd was over bepaalde anderen, die zeiden dat wel... De ideale spitsen vonden voor ons.
Zoals?
Dat maakt niet uit. Maar Kuipers heeft het uiteindelijk toch waargemaakt. Ik moet wel zeggen dat tijdens het seizoen, zelfs toen nog, toen hij al aan het scoren was, dat ik nog eens de opmerking kreeg. Toen hij eens 1 of 2 mindere matchen had gespeeld. Zie wel dat het niet goed genoeg is. Echt onbegrijpelijk soms. Hè. Omdat mensen dan gaan oordelen op één match. Dat in een keer, ja, dat in een keer. Heeft van mij ook al opmerkingen gekregen.
Ja, ja, maar je hebt hem wel niet gespaard, hè?
Nee, natuurlijk niet.
Ook niet in de media, hè? Je hebt hem,
maar niet gespaard.
Je hebt gezegd, hij doet dingen dat hij niet moet doen. En hij
voilà.
Moet bij de essentie
maar dat
blijven.
Maar dat is niet iemand afmaken, hè? Dat is gewoon... Eigenlijk, dat is meedelen aan jullie wat ik eigenlijk misschien niet zou moeten doen. Ik kan gerust zeggen, vanaf volgend jaar, weet je wat? Ik ga gewoon de ja-nee-vragen doen. En ik ga het heel beperkt houden. Ik ga niet meer commentaar geven. En als jullie zeggen, ja, Hugo Kuipers, de laatste twee matchen wat minder. Dan ga ik zeggen, ja, heeft het recht om twee matchen wat minder te zijn. Hè? Poef, gedaan. Dan gaat er meer plaats zijn in de krant voor andere clubs of voor andere mensen. Hè?
Terwijl ze hier dus, net meer in de krant willen komen. Dus doe vooral
voilà, dus
doe
ja,
vooral
ik denk, maar uiteindelijk, oké, ik deel daar dingen mee die ik met hem ook deel. Ziet? Is dat voor hen
en waar plezant? Hij mee aan de slag gaat.
Ja, tuurlijk. Hij gaat er altijd. Maar oké, of dat ze er nu mee aan de slag gaan of niet. Als het iemand is die heel gevoelig is, dan ga ik dat niet zeggen.
Ja, je gaat hem niet...
Dat ga ik niet zeggen. Ziet? Maar de meesten gaan er wel mee aan de slag, moet ik zeggen. Dus, maar bij Hugo is dat gewoon een feit. En als je dan voelt dat je uiteindelijk met hem aan het communiceren bent over een aantal zaken, en dat ik hoor van mijn assistent, oh, de Hugo doet moeilijk, hij wil toch over dat ander, op dat ander, op dat ander... Ja, dan is het zo'n keer zoiets, zo'n keer klak naar de match, zo'n keer iets laten rollen. Meestal het ideale om hem even wakker te schudden. Zo. Om terug op de wereld en zeggen, oei, de coach heeft dat nu aan het publiek gezegd.
Maar wat bedoel je met dat ander? Wat wil hij dan?
Ik zou willen dat type spits worden, ziet? Want er is zo'n moment geweest waar Hugo met iets in zijn hoofd zat. En hij wou meer de target striker worden eigenlijk. Bal vast en met de man in de rug en... Maar ik zei, Hugo, dat gaat u helemaal niet af. Dat je daar wilt op oefenen om wat sterker te worden, dat willen wij gerust wel doen. Maar je mocht niet heel dienen, want hij ging niet meer diep, ziet. Nee. Hij wou dan dat en dan zijn infiltraties waren veel minder.
Want dat is zijn sterkte.
Natuurlijk, ja. En daarom hebben we hem ook gehaald. En heb ik hem ook gezegd, hè. Wij halen u specifiek daarom, omdat dat uw kwaliteit is en omdat dat iets is wat wij nood aan hebben, aan zo'n type speler. En door dan een aantal beelden te laten zien, heeft hij dat dan, ja, is hij dat dan beginnen begrijpen en gesnapt van, ja, eigenlijk moet niet te veel focussen op dat ander. Het is dit inderdaad wat mij gaat helpen om 27 goals op een
Want
seizoen te maken.
Want het zijn niet alleen de cijfers, Tom, het is ook de werkgever. Ik bedoel, het is niet
een speelt
die
alles,
daar staat te wachten.
Belastbaarheid ook. Hè.
Belastbaarheid, absoluut. Ja.
Belastbaarheid, hè. Ja. Hij heeft 55 matchen gespeeld, de veldspeler met de meeste matchen, denk ik.
Je hebt hem bijna nooit gewisseld ook, hè?
Ik heb hem eigenlijk een paar keer aan de kant gehouden zelfs. Op Union heb ik hem niet laten starten, terwijl ik dat eigenlijk had gekund. Maar we moesten iets proberen. Hij heeft eigenlijk de twee matchen tegen Union niet gestart. Mm-hmm. En af en toe een keer gewisseld, maar ja, oké, dat is normaal. Hè.
Weinig.
Maar niet veel,
Ja. Niels, het is vandaag dinsdag. We zijn iets voor één. Straks om 4:00 wordt de selectie voor de Rode Duivels bekendgemaakt. Dus we weten het niet op dit moment of hij erbij is of niet, Hugo Kuipers. Maar wat vind jij? Moet Tedesco hem selecteren? Of?
Ja, Tedesco heeft de keuze gemaakt om met Lukaku en Openda te gaan op dit moment. Verdient Kuipers om erbij te zijn? Voor mij wel. Alleen heb ik mij al laten influisteren dat hij opnieuw geen te grote groep zal selecteren. Hij wil opnieuw 20 veldspelers, 3-4 keepers. Was hij erbij geweest bij Roberto Martinez? Absoluut, want die selecteerde 30 spelers en die liet er dan gewoon 10 niet spelen, maar gewoon meetrainen in de week. Tedesco is de man die de moeilijke keuzes vooraf maakt en die dan met de selectie komt, die waarbij iedereen uitzicht heeft of iedereen denkt dat hij ook minuten zal kunnen maken.
Hij zit nu wel in de preselectie alvast.
Hij zit in de preselectie, absoluut. Ja. Dat is ook maar logisch. Maar Mike Trezor zit ook al 3 jaar in de preselectie, denk ik. Of zat.
Maar Tedesco is er nog geen 3 jaar. Hè?
Nee, dat is waar. Nee, absoluut. Ja. Ik bedoel, ja, zijn cijfers liegen er niet om. Zijn... Ik denk ook wel dat hij een stijl heeft die past bij het voetbal die Tedesco wil spelen. Dus er zit een gezonde dosis dynamiek in. Werkijver, kan druk zetten. Het is niet een afwachtende spits of iemand die niet wil niet meegaan in het dynamische voetbal dat Tedesco toch brengt.
Wil jij voor bondscoach spelen, Hein, of ga je het zo laten?
Nee, ik speel nooit voor bondscoach als het mijn eigen spelers aangaat. Ja. Dus, okay. Ik vind ook, hij is er nog maar, dus je moet hem tijd geven. Hij is goed gestart, Tedesco. Dus we moeten hem nu gewoon tijd geven en zijn keuzes laten maken. En, ja, het zou goed zijn voor Hugo als hij erbij is. Voor hem persoonlijk vooral, voor ons ook. Maar nee, ik ga me dat niet moeien.
Maar er komen wel wat plaatjes vrij door 3-4 jongens die naar de beloften op dit moment zijn verschoven voor het EK. Dus,
okay. Uiteindelijk heeft het ook te maken met okay, dat je nu kiest voor Lukaku en voor Openda. Dat lijkt me logisch. Dat zijn voor mij denk ik ook de twee beste spitsen. Als je dan natuurlijk moet kiezen voor wie wordt nummer drie, ja, dan moet je gaan afwegen met wie ligt hij in de weegschaal.
Ja, als je hem in de weegschaal legt met Michy Batshuayi, dan pak ik Hugo Kuipers. Hmm.
Maar je hebt ook nog Origi, er zijn ja, nog wel een aantal namen. Nee, ik weet
Origi
het. Ja,
speelt
ik weet
niet. Het, dus, en dat siert Tedesco ook wel. Ja, de critici zullen nu zeggen, ja, hij heeft ook Thomas Meunier gepakt die 17 minuten gespeeld had bij de vorige selectie. Maar dat is omdat hij op rechtsachter heel weinig opties heeft. Maar hij kijkt wel naar spelers die in vorm zijn.
Had Fouquet kunnen pakken bijvoorbeeld.
Had Fouquet kunnen pakken, maar die was veel blessuregevoelig in die aanloop. Had niet zoveel gespeeld, denk ik. Maar had Fouquet kunnen pakken. Mm-hmm. Hoge belastbaarheid, vroeger.
Hugo Kuipers, Gift Orban. De vraag is hoe Agent er volgend seizoen zal uitzien. Dat kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Maar ik denk dat we wel mogen erover eens kunnen zijn dat mocht Gift vertrekken en Hugo Kuipers, dan is dat toch een probleem.
Je moet er twee van de drie proberen te houden. Als je er twee van de drie kan houden, dan spreek ik als je Kuipers en Tissou Dali kan houden.
Als je niet voor een al te grote uitdaging wil staan, okay, dan is het maximum één vertrekken natuurlijk. Ja. Als er twee vertrekken, ja, dan heb je terug een heel grote uitdaging. Hè. We hebben nog een ander probleem ook voorin. Hè. De Poitre is oud, tot na nieuwjaar wellicht, Achillespees. Dus zware blessure. Lemaitre moeten we beslissen of dat we die gaan verlengen. Heeft heel weinig gespeeld dit jaar. Dus dat zijn elementen die meespelen. Maar heeft maar 260 minuten gespeeld. Maar is wel twee goals en een assist. Mm-hmm. Hè. Eigenlijk als je kijkt puur naar de belangrijke fases per minuut, staat hij op plaats 2. Maar okay, als je maar 260 minuten speelt. Maar ik wil maar zeggen,
die mag je van mij laten gaan, toch?
Eigenlijk bewijst hij ervoor dat hij gehaald is. Weinig spelen en toch belangrijk zijn. Maar natuurlijk, ik had liever gehad dat dat weinig iets meer was dan nu. Hè? Want nu 260 minuten is wel heel weinig natuurlijk. Dus,
Wat is zijn blessureprobleem precies? Want het duurt wel lang. Hè?
Hij heeft gesukkeld met zijn adductoren. Een beetje hetzelfde van Julien de Saar. Is er ook aan geopereerd. Maar uiteindelijk, ja, dan komt hij terug en begint hij dan natuurlijk last te krijgen. Elders, hè. Dat is ook typisch aan die zaak. Maar het is een heel... Het feit is ook dat je... Hey, je bent Laurent de Poitre ook kwijt, hè. Mm-hmm. Anders had je nog een toren, zoals we zeggen, een grote spits.
Dus je wil zeggen, dat type spits hebben we dan niet meer.
Ja, en dat is niet zo makkelijk om te vinden. Ja. Of is heel duur.
En je wil zo'n type
ook. Want iedereen wil een grote spits. Ja. Maar meestal betaal je die wel vele, vele miljoenen, hè. Mm-hmm. En ik denk niet dat dat nu onmiddellijk bij ons op tafel ligt om te zeggen, we gaan hier vele miljoenen uithalen. Of het moet dan echt... vorig jaar wou ik Ajorc. Dat was eigenlijk mijn keuze. Ajorc van Strasbourg, topspits. Wat mij betreft heel groot, maar ook nog mobiel, scoort, assists. Maar wij dachten dat zal duur zijn. En bleek ook, ja, men sprak van rap van 7, 8, 10 miljoen misschien. Uiteindelijk zie ik dat hij voor 6 miljoen naar Mainz is gegaan, denk ik. Mm-hmm. Voor 6 miljoen, ja.
Boniface
stond op ons lijst.
Was er maar twee,
die stond op ons lijst, maar die hebben ze bij ons niet goedgekeurd, omdat hij twee keer geopereerd al was aan zijn knieën. Dus hebben we gezegd, het is een risico. Dus daarom hebben wij dat. Maar die stond bij ons, bij de staf.
Dus je kan ze wel vinden?
Bij de staf stond die op de lijst.
Je kan ze wel vinden?
Ja, je kan ze vinden, maar ze lopen niet dik, hè.
Nee, dat is waar. Mm-hmm. Nee, ja, vooral iedereen wil ze.
Kijk maar in België, er zijn veel ploegen die op de sukkel zijn, hè? In de spits.
Absoluut.
Topploegen ook, hè.
Absoluut.
Genk heeft gelukkig Boniface gevonden, ter vervanging van...
Union.
Ja, Union zeg ik, Union.
Ter vervanging van Oendaf.
Van Oendaf. Onuachu is vertrokken bij Genk. Ze hebben onmiddellijk...
Tolu.
Gehaald. Hier scoort hij onmiddellijk. Maar valt dan uit met een blessure. Is dan lang oud geweest. Nu pas een paar matchen teruggespeeld. Antwerp laat vrij vertrekken. Komt wat in de problemen met Janssen. Ze hebben niet onmiddellijk naar rechtstreeks een vervanger.
Flank,
dus ja, het is niet zo simpel. Ik zeg het. Het is niet zo simpel. Mensen roepen gemakkelijk van, oh, dan die niet, dan die niet. Oké, ja. Je moet iemand anders vinden. Hè. Aan een betaalbare prijs. Hè. Dat is,
maar als de ambitie blijft,
dat is niet zo simpel.
Wat dat de ambitie ook is, dan moet je twee van de drie proberen houden. En ik denk, ja, dat je Gift niet kan houden. Dan moet je er alles aan doen dat Kuipers nog een jaar agent speelt.
Mm-hmm. Oké, we zullen zien hoe het verder gaat met het trio aanvallers dat er nu is. En ook met Darko en Laurent natuurlijk. Maar Hein, wat wel zeker is, denk ik, achterin, ja, kun je dit anders aan versterking halen. Hè? Want,
well, Mike is vertrokken. Dus,
Hein is ook nog een verdediger geweest. Hè?
Ja, Nicolas Lombard is nog jonger dan ik. Dus dan pakken we even beter die spelerscontract in plaats van een trainerscontract. Dus, nee, ja, we gaan ons moeten versterken. Maar we moeten ons niet alleen versterken achteraan. We moeten ons overal versterken. Mm-hmm. Hè? Hanke Olsen is vertrokken. Mike is vertrokken. Godot zal niet blijven. Dat zijn er drie van de vijf die weg zijn. Hè?
Ja.
Dus Piatkowski is op huur zonder optie. Dus die is normaal ook terug weg. Dus dat betekent dat je er nog twee overhoudt. Dat is
maar zonder optie wil niet zeggen dat er niet te spreken valt.
Pff, dat weet je, ja, maar ja, dan ligt alles weer open. Hè. Iedereen kan dan spreken, hè. Dus dat is niet zo evident.
Want ik vond dat wel een aangename versterking.
Ja, we waren heel blij dat we hadden hem eigenlijk al gescout voorheen. Bij Rako speelde hij en hij stond op ons lijst als goedgekeurd. Maar we konden niet betalen. Hè. 4-5 miljoen en Oostenrijk, boef, die betalen dat. Wij, voor ons was dat te duur. Maar we hadden hem nog altijd op de lijst staan. En door het feit dat hij daar niet speelde, was dat een optie om hem te huren. En weten van, die gaan misschien wel direct inzetbaar zijn. Eigenlijk dit jaar is dat onze redding geweest. Dat zijn onze transfers. Hè. De laatste jaren eigenlijk al. Vorig jaar, de Saar, Isudali, Kuipers nu, Hong, Piatkowski op huur, Gift. Die hebben ons gered. Vorig jaar Okumu, Torunariga. We hebben we hebben er een paar gerateerd, hè. Dat is een feit. Maar als je puur percentsgewijs bekijkt, ik denk niet dat er veel ploegen zijn die zo goed gescoord hebben als wij op transfervlak.
Ja. Het seizoen geëindigd met wegens gebrek aan verdedigers, dan ook nog eens met Matisse en Alessio, die op zich geen pure verdedigers zijn. Hè? Dus,
Alessio eigenlijk, vroeger speelde hij ook wel als rechtsachter, hè, maar heeft dan ook een bepaald moment in de drie centrale gestaan. Ja. Dus die heeft dat heel goed gedaan. Hè. Maar ik zeg het, felicitaties aan de groep. Hè. We hebben energie gestoken, we hadden tijd, want dat komt er dan ook bij. Hè. We hadden tijd, want we speelden van week naar week. Dus dan heb je veel trainingen. Als je dat vergelijkt met een midweekmatch, dan is vooral herstel, maar niet te veel tijd om nog iets... je kunt nog wel iets doen, hè, maar nu hadden we veel tijd en hebben we eigenlijk op een heel andere manier gevoetbald in die play-offs dan we normaal gedaan hadden in de competitie. Deels door de omstandigheden, door het wegvallen van spelers. Maar anderzijds ook om eens iets anders te proberen tegen die ploegen waar we het niet al te makkelijk hadden in de competitie. En dat heeft heel goed gewerkt, dus... Dat is iets dat we sowieso meenemen naar de toekomst nu. We hebben eigenlijk een hele jaar wel aanpassingen gedaan. Hè. Iedereen zegt altijd, het is altijd 3-5-2. Maar dat zijn mensen die ook in de winter een zonnebril dragen.
Nogthans, echte fullbacks heb je niet voor... Je hebt met 4 gespeeld nu in play-off 2, maar echte fullbacks heb je niet.
Goh, Alessio is toch vanuit Eupen ook als fullback naar hier gekomen. Hè. Heeft hier ook de eerste jaren als fullback met Lustig afgewisseld. Ja. In een viermansverdediging. Samoa, ze kan ook als fullback spelen.
Maar ze komen toch meer tot hun recht als...
Nourio is toch een fullback die bij Charleroi ook altijd op de linksachter speelde. Dus ik denk dat we eerder de creatieve wingers missen. Want dat hebben we niet geweldig veel. Malik heeft dat al op een bepaald moment gedaan, alhoewel hij daar niet opgeleid was. Maar zo de creatieve, de man met een actie, de Buchanans, de Scott Olsens, die ook wingback spelen, maar die eigenlijk eerder aanvallers zijn dan verdedigers... Bij ons is het toch meer verdediger nog dan aanvaller. Zowel Castromontes als Nourio als Samoaze. Dus,
Nog niet wetende, Hein, hoe dat je groep er gaat uitzien voor het komend seizoen. Kun je al een ambitie uitspreken of is dat te vroeg op dit moment?
Nee, dat is niet te vroeg. Hè. We willen in de groepsfase van Europa belanden. Dat zal niet simpel zijn weer, want we beginnen weer heel vroeg. We willen play-off 1 halen. Het zijn 6 ploegen deze keer. Dus, maar ik heb wel gezegd... waar we nu deze jaar en als vijfde altijd zeker waren van een Europees ticket. Als de bekerwinnaar niet eronder eindigde natuurlijk. Anders had je nog die testmatch tegen de vierde. Zal dat volgend jaar niet het geval zijn. Hè? Volgend jaar is een vijfde plaats. Misschien ook een testmatch, maar niet evident uiteindelijk. Dus. En je gaat er in een play-off komen met serieus wat challenges. Hè? 6 stevige ploegen. Dus je gaat moeten zien dat je daar nog altijd fris genoeg bent. En als je weer een seizoen moet afwerken met 58 of 60 matchen, wees maar zeker, die mannen die dat dus 3 jaar op rij gedaan hebben, dat zijn... Normaal zijn dat de topatleten, hè? De Ronaldo's, de Lamperts, de Steven Gerrards, die kunnen alles spelen, die zijn bijna nooit gekwetst. En ik zeg het, die ploegen die hebben 38 spelers waarvan dat er ik weet niet hoeveel topatleten zitten. Hè. Bij ons is dat nu wat minder. Hè. Als ik hier mijn eerste periode zat, had ik een groep van 5, 26 spelers waarvan dat er inderdaad ook 20 topatleten in zaten. Een Fouquet, een Van der Brugge, een Neto, een Mitrovic, een Gershon, die konden blijven gaan. Een Laurent op dat moment, nog een stuk jonger, die bleven maar gaan. Een Simon was een topper, fysiek ook. Kenny Saïef, supersterk fysiek. Dus ja, we hadden enorm veel fysiek sterke spelers op dat moment. En dan kan je die belastbaarheid van 3 matchen in de week wel aan. Dat hebben we ook getoond, denk ik. Hè. Zelfs in de Champions League periode stonden we eind januari op de eerste plaats in de competitie zelfs. Dus,
mooie tijd.
Ja.
Ik dacht aan Union. Ik dacht, daar is toch een doelpunt gevallen in blessuretijd. En het was 90+5. Koulibaly op Union. Ja, dat was... op Lyon, sorry. Union. Ja.
Op Lyon, maar ook dan ook het jaar daarna in Turkije.
Ja.
In de Europa League.
Ja.
Anders hadden we ook niet tegen Tom. Konyaspor. Ook Koulibaly. Koulibaly heeft heel veel belangrijke goals gemaakt.
Mr. Europe. Ja. Het gaat wat Europees voetbal betreft inderdaad weer heel snel beginnen zijn. 27 juli al de eerste Europese wedstrijd. Kun jij eigenlijk, Hein, vanuit jouw rol, of kun jij vakantie nemen eigenlijk? Want je hebt het zelf ook gezegd keer de afgelopen maanden. Er ligt enorm veel werk op de plank. Het seizoen, nieuw seizoen.
Ik heb sinds ik terug ben in Gent nog geen congé gepakt. Dus... Ja. Ik heb wel vakantie, maar nog nergens naartoe geweest.
Ja.
Nu, de 2 jaar ervoor heb ik heel veel ergens naartoe geweest. Dus ik heb het daar een beetje kunnen compenseren, maar...
En je krijgt het thuis nog verkocht?
Ja, het begint te knabbelen. En zeker, gisteren was mijn vrouw eigenlijk niet echt te spreken over bepaalde zaken die dit jaar toch gebeurd zijn.
Over het feit dat je vandaag naar Stropcast moest komen? Ook,
ja, nu dat niet, maar... Ja. Zij weet ook wat wij dit jaar allemaal hebben meegemaakt. Mm-hmm. Hoe druk ons seizoen was. Ze heeft mij bijna nooit gezien van heel het jaar niet. Hoeveel matchen we teruggespeeld hebben. Hoeveel problemen we gehad hebben. Ze heeft mij aan de telefoon gehoord met Jan en Alleman. Met heel mijn medische staf. Met mijn fysieke staf. Om toch maar te pushen. Voor er toch nog een en door te krijgen. Omdat we anders geen volk genoeg hadden. Dat heeft ze allemaal meegemaakt. En dan kan ze zich geweldig kwaad maken op het feit dat er dan bepaalde reacties komen. Van binnen de club ook. Waar ze het wel heel moeilijk mee heeft, moet ik zeggen.
Kun jij het soms loslaten? Want het stopt nooit, hè?
Ik ga me niet vergelijken met iemand anders. Maar mijn vrouw heeft ooit een boek gelezen, of weet ik niet, of een stuk gelezen, waarin dat de partner van een coach zei, ja, als we aan tafel zitten op restaurant, de eerste 15 minuten is alles goed, luistert hij nog, en na 15 minuten zie ik hem gewoon zo verdwijnen. En is hij weer al bezig met zijn volgende match en wat hij moet doen. En mijn vrouw zei, hij is juist dezelfde. Bij u is dat juist dezelfde. Ja. En echt, dat klopt dus. Ik ben niet de meeste... En dat is niet alleen met haar. Hè. Dat is ook dikwijls als ik met andere mensen aan het babbelen ben. Dat er zo plotseling weer iets in mijn gedachten komt. En dat je eigenlijk terug op het voetbalveld bezig bent. Terwijl je eigenlijk met iemand aan het communiceren bent. En je zit aan het knikken en doen. Maar eigenlijk hoor je niet meer wat hij... Dat is vrij onbeleefd, moet ik zeggen.
Ja.
Maar ik probeer dat te kanaliseren. Maar
dat komt natuurlijk ook. Hadden ze nu 2 midweekspeeldagen in die playoffs gestoken, dan hadden we al 2 weken vroeger in het einde van het seizoen gehad.
Ook al, hè. Dat snap ik ook niet.
Want vorige jaar deden ze dat altijd. We zijn de eerste competitie die begint en we zijn de laatste die eindigt. Ik bedoel, steek gewoon 2 midweekspeeldagen erin. Spelers kunnen vroeger op vakantie, trainers kunnen... Toch eens 2 weken met gezin of noem maar op, de batterijen opladen, hoofd leegmaken en dan aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen beginnen.
Mm-hmm. Vooral omdat de vorige jaren wel zo was.
Ja.
En nu wordt het nog donderdag... opgeschoven door het WK en nu doen ze het niet.
Speel donderdag, zondag en 2 keer, maakt niet uit. Ja.
We zijn aan het wortelen.
Ja, ik zie de
batterij. Nee, maar uiteindelijk wordt dat ook mee beslist door de clubs. Door
absoluut.
De Jupiler Pro League en de clubs, hè, die dat dan misschien niet willen. Hè. Omdat ze zeggen, ja, de woensdag is er dan misschien minder volk. Of tv die zegt, ja, maar voor ons is dat ook niet goed. Als we de woensdagmatchen moeten doen, hebben we minder aandacht. En dat wordt bepaald. Alles wordt bepaald, niet meer door de voetballers of door de trainers. Hè. Alles wordt erboven bepaald. Hè.
Ja.
Het commerciële speelt ongelooflijk veel mee. En maar ook in Europa, als je ziet wat er in Europa allemaal gebeurt.
Ja. We moeten onze wortelbak nog doen. Niels, neem jij er eentje uit? Je kent het principe wel, hè, denk ik. Dus,
de kleinste is de gemakkelijkste vraag.
Oh, geen idee. Geen idee. We zien wel wat erop staat. Het is de laatste wortel van het seizoen.
Normaal, iedereen pakt altijd de bovenste.
Ik ben benieuwd. Lees maar voor.
Het loopt de spuigaten uit met de truitjesjagers.
Oké.
Absoluut.
Ja,
ja, ik ga nog verder gaan. De vraag is of het nog oprecht en gemeend is dat ze het truitje willen. Daarmee bedoel ik een klein jongetje van 6 of noem maar op, absoluut. Mm-hmm. Maar ja, er is ook een hele tweedehandsmarkt of een markt die erachter zit tegenwoordig. En
klopt.
Dat is wel een probleem, vind ik. Ja. Als je truitje vraagt omdat je echt fan bent van die speler en je moet het nog niet ophangen in je kamer, maar dat je absoluut. Maar als je het vraagt om vervolgens op tweedehands te zetten.
Heel moeilijk om te weten wie is wie. Hè?
En er 800 euro voor te vragen. Of de, want die, er gaan bedragen tot.
Uw vaste supporters, die dat je heel vaak terugziet, oké, die herken je wel. Hè, maar soms staan daar gastjes dat je niet weet wie zijn ze. Je weet dat niet. Dat is, uiteindelijk wordt het alsmaar moeilijker ook. Voor ons ook. Hè, spelers die een truitje weggeven, moeten betalen voor hun truitje.
Klopt.
Ja. Dus het is, vroeger had je nog 2 truitjes per wedstrijd en die werden iedere keer vervangen. En ieder speler kreeg, nu is dat betalen. Hè. Dus iedere keer als een speler zijn truitje weggeeft, wordt er €90 aangerekend.
Ik snap nu wel nog als profvoetballer, Hein, als daar een jongetje van laten we zeggen, 6, 7 jaar staat met een bord speciaal gemaakt voor u. €90 voor een profvoetballer.
Maar ja, maar ik kan wel zeggen, Niels.
Hij zal s'avonds nog op restaurant kunnen gaan.
Als je ziet dat je dat truitje weggeeft en de anderen zien, volgende week staan er 3 met een bord.
Absoluut. Absoluut.
Want ze zeggen, ze geven ze. Als we er staan met een bord, krijgen we ze. Maar het stopt niet meer. Hè. Het is,
maar zou dat ook kunnen, omdat de trainingen gesloten zijn? Vroeger kwamen veel supporters naar een training kijken. Was er zo wel een soort persoonlijke band op een bepaald moment.
Maar nu krijg je vragen van mensen die zeggen, kun je een keer een truitje meebrengen voor mij? Die zeggen, maar jongens, mensen die je maar 2 keer gezien hebt bij manier van spreken. Hè. Dus iedereen denkt,
zelfs ik krijg de vraag.
Van Haasbroek heeft daar een ton, een container staan en hij moet er maar uitpakken en weggeven. Ja.
Ik kreeg onlangs de vraag of ik geen shirtje van Charles Leclerc kon regelen. En
ik zou je nog meer zeggen, we hebben zelfs een moment gehad hier, waar we in het wit moesten gaan spelen zijn, omdat we geen blauwe truitjes meer konden hebben. Echt, het was uitgeleverd. Dus we waren er zoveel voorzien. En plotseling zagen ze, we gaan er niet meer geraken. En dan hebben we een aantal matchen in het wit gespeeld. Hè? Omdat we in de problemen kwamen met truitjes. Dus uiteindelijk, als die gasten er veel weggeven, moet dat altijd aangevuld worden. Maar op een bepaald moment, dat is een trui, die blijft niet lopen. Als het seizoen gedaan is, komt er een nieuwe trui. Hè? Dus je blijft niet die truien produceren. Jij voorziet een aantal goede reserve. En dan toch worden nog geconfronteerd met, plotseling, nu zijn er te veel.
Maar het valt mij ook op dat bijvoorbeeld supporters, meestal zijn dat dan wel kinderen van de tegenstander, ook truitjes vragen van bijvoorbeeld de Gent-spelers. Ik heb het op Cercle bijvoorbeeld gezien, jongens die daar in een trainingsoutfit stonden van Cercle Brugge en die dan
gaan voor een truitje. Podcasten van, en met alles waar ze dan met truitjes te koop lopen en zeggen, ik heb nog dien en dien en dien en dien. Dat is allemaal aanstekelijk. Hè. Voor die kleine gasten ook, hè, die willen ook beginnen verzamelen. Absoluut. En willen...
Het begint leuk, het begint oprecht, maar met alles wat leuk en oprecht begint, zitten mensen
ik moet
bij
zeggen, vroeger
die er een verdienmodel werd, achter zien. Hè?
Het truitje werd vroeger alleen gevraagd op het einde van het seizoen. Of als je de beker gewonnen had, of als je kampioen was of zo, dan wilden ze... Ja. Maar nu is gewoon iedere match willen ze... Dat is iedere wedstrijd.
Niels, jij had nog een schitterend verhaal van het meest bijzondere shirt weggeefmoment ooit. Dat was jij toch die dat vertelde gisteren, of ben ik verkeerd?
Denk ik niet. Weggeefshirt.
Laurent Douwe.
Nee,
was het iemand anders die het vertelde? Dan moet ik het nu het verhaal vertellen. Ik denk Laurent Douwe, die nog bij Moes Kroen gespeeld had. En die hadden echt een heel slecht seizoen gedraaid. En op het einde van het seizoen, laatste match, gooit hij zijn truitje in het publiek. En het publiek gooide het terug. Schitterend verhaal wel.
Nee, maar je ziet, om nog heel even verder te gaan daarop, je ziet ook bij die grote clubs supporters staan aan de uitgang van een oefencomplex, Barcelona, noem maar op, om dan zogezegd het shirt te laten signeren. Dan gaan ze daarmee de markt op, zeggen ze dat ermee gespeeld is, terwijl het soms niet eens een origineel is.
En verkopen.
Dus dat is jammer voor, laten we zeggen, de kindjes van 6, 7 jaar die het oprecht menen en die fan zijn van Gift Ormanden of Sven Kums of noem maar op.
Voilà. We kunnen niet al te lang meer doorgaan. Hein, je hebt straks nog een meeting hier op de club. Kun je
moet
niet
ik
zeggen
er
waarover
zijn,
natuurlijk.
Of,
nee, dan moet jij naar huis. maar ik wil nog wel een paar dingen aansnijden. Onder meer jouw job, journalistiek. Je bent chef voetbal, de jongste chef voetbal van het land, heb ik mij laten vertellen. Wist je misschien zelf niet.
Zijn er ook maar 2 of 3, denk ik.
Of je zijn er nog
wel. Aan de Waalse kant zullen er ook wel een paar zijn.
Het is een uitstervend ras.
Ja. Knelpunt beroep.
Ja, absoluut. Hoe lang ben je nu? Want je bent gekomen als chef voetbal na Stefan Kenjaard, dacht
ja,
ik. Hè?
Dat klopt. Ja. Vorig jaar, denk ik. Ja. Een dik jaar ongeveer nu. Dus ja, ik begin straks aan mijn 15e seizoen. Ik ben in 2009 hier begonnen op Agent als medewerker. 8 jaar.
Heeft miserie gekend, heeft succes gekend.
Ja. Komt het een beetje op neer. En ik heb de verhuis gekend naar hier.
Ja. Jij hebt nog vaak aan tafel gezeten, hè, met Hein op de Warmoeseniersweg. Toen de persconferenties daar nog gegeven werden aan de tafel. Hè,
geweldige tijd. Toen nog niet alles gelivestreamd werd. En eigenlijk soms de krant al vol zat. En ze tegen mij zeiden van ja... Maak een klein stukje, 30 lijnen, Hein van Azenbroek. En dan kwam ik een uur later buiten en dan belde ik terug. En dan zei ik, ja, geef mij toch pagina 1, 2 en 3 alsjeblieft, want het was geweldig interessant. Maar ja, het was wel een leuke tijd. Ik herinner mij ook nog...
Hoe lang is dat geleden? 8 jaar geleden, zoiets?
2015,
nee,
ja.
Nee,
2014 ben je naar hier gekomen.
En je zegt, het is ongelooflijk veranderd nu.
Absoluut.
Hè? Hoe rap dat
Absoluut.
Het allemaal veranderd is. Dat is
want ik weet nog in play-off 1, waar ik kampioen word... Ik denk de dag voor Anderlecht, even, ja, wat was dat, speeldag 4 of zo, denk ik, zat heel die cafetaria vol met spelers die individueel een interview aan het geven waren. Fouquet met een Waalse journalist, noem maar, dat zat boomvol. Dus ook daarin is de opkomst van sociale media, van obscure sites, van noem maar op, ja, dat beïnvloedt
ook het... Maar het is er niet op verbeterd, hè?
Nee, het is er niet op verbeterd.
Het is er absoluut niet op verbeterd. Ik heb het al een keer aangehaald... Ergens in een of andere... En ik zoek sterke figuren om het gedachtegoed te ondersteunen. Maar er moet iets gebeuren om alles dat social media en zo is... om dat toch terug te schroeven naar... Ik weet niet naar wat, maar dit is echt niet meer... En op alle vlakken, niet alleen in voetbal, maar ook in alles wat in de wereld gebeurt. Hè. Kijk maar naar de oorlog in Oekraïne, hoe die beïnvloed wordt ook door social media.
Nu klink ik oud, maar jeugd leest niet meer. Hè. Die lezen gewoon nog een titel en die titel is soms uit de context getrokken. Ja. Dus ik vertel vaak dezelfde anekdote, maar Laurent de Poitre was naar Porto, speelde niet. Champions League, denk ik, tegen Club Brugge dat jaar. En ik had Laurent een bericht gestuurd van, ja, mag ik een interview hebben? En Laurent stuurde terug van, ja, ik wil wel een interview geven aan u, want ik weet dat je het correct gaat opschrijven. Maar vervolgens worden 3 zinnen lukraak uit de pagina samengevoegd op een website gegooid. Wordt vervolgens vertaald door een Portugese website die er nog eens een saus over gooit. En dan komt het bij mijn trainer op het bureau. En zegt hij, dan speel ik nooit meer. Dus dat is een zeer jammer...
Onlangs ook Gift Orban geeft zijn eerste grote interviews van het seizoen. Doet dat goed, 2 pagina's in de kranten.
Leuk
interview. Heeft het op een bepaald moment over... Ja, de vraag is logisch natuurlijk. Wat is je droombestemming? En waar wil je ooit... Ja, ik droom, wat logisch is, van de Premier League. Clubs zoals Manchester City, Manchester United enzovoort. Clubs die prijzen winnen, zegt hij. En hij vernoemt... Ja, als kind zag ik vaak het Arsenal van Arsène Wenger. Ja, vond ik niet zo leuk, want het is precies alsof die geen prijzen willen winnen.
Alsof ze weglopen van een trofee. Voilà. Of zo.
Dus ja, sorry, hij zegt dat ook met een kwinkslag in een bepaalde context enzovoort. Maar wat gebeurt er?
Als je
op Twitter,
de context weghaalt.
Fabrizio Romano, de bekende twitteraar met 14 miljoen volgers, pikt er 2 lijntjes uit... Enkel over het Arsenal. Gift Orban zegt, I don't like Arsenal. Maar dat wordt onmiddellijk geretweet, duizenden keren. Gift merkt dat ook, krijgt dat binnen, krijgt haatberichten van Arsenal-supporters enzovoort. En wie denk je wel dat je bent? En dat is net het grote probleem.
Maar social media creëert uiteindelijk... nu zijn het allemaal, ze zijn allemaal rechter. Want ze oordelen en ze veroordelen. Ja. Ze zijn allemaal journalist. Was ze geven commentaar. Het zijn allemaal of voetbaltrainers of eerste ministers. Noem maar op. Het zijn allemaal businessmen. Op alles komen ze met dingen waarvan ik zeg... Jongens, lief, dat brengt toch de maatschappij niet ten goede.
Nee, het is niet constructief. Het is gewoon afpraktisch.
Hoe gaan jullie daarmee om bij het laatste nieuws of bij DPG Media? Om de hele groep maar te noemen. Want bij jullie...
Met commentaar?
Er moet ook geklikt worden natuurlijk. En een sensationele titel spreekt meer aan dan een droge titel, om het zo te zeggen.
Ja, dat is waar. Maar de titel moet nog altijd de inhoud dekken, vind ik. Maar ook daar worden natuurlijk naar cijfers gekeken. Wordt natuurlijk gekeken naar... welke artikels worden best gelezen. Al die cijfers komen binnen tegenwoordig.
Ja.
Wij kunnen perfect zien hoe lang iemand een artikel leest, welke artikels worden aangeklikt.
Ja.
op welk artikel iemand beslist om een abonnement te nemen of niet. Dus dat
maar
speelt.
Op den duur ga je daar dan toch naar schrijven, op die manier?
Op den duur, je houdt daar rekening mee. Je houdt rekening mee met, jullie zien dat ook in een krant of op een website, ja, de stukjes KV Kortrijk en Zulte Waregem, en noem maar op, zijn tot een minimum herleid. Hein zal de periode nog meegemaakt hebben in Kortrijk, waar hij gewoon een groot blad kreeg als trainer van KV Kortrijk.
Ja, maar dat viel ook wel best mee. Nee, maar de regionale pagina, dat wel.
Maar zelfs op de regionale pagina's is dat nu een stuk verminderd. Ja, dat is de digitalisering van alles, absoluut. Mm-hmm.
Mm-hmm. Hoe kijk jij naar, los van de social media, de journalistiek in zijn geheel?
Het is ook veel veranderd.
Je hebt je ook wel al een paar keer geërgerd aan dingen die geschreven worden.
Het is ook veel veranderd. Ja. Hij heeft het over de titels, moeten we nog een beetje de lading dekken, maar olé. Het is al genoeg, zelfs bij de geschreven pers, als dat zinnetje in het artikel stond. Hè. Mm-hmm. Of dat dan helemaal de lading dekt, daar kunnen we... Ik moet eigenlijk niet te veel over discussiëren. Het is meestal niet zo. Het meest sensationele komt nogal vaak bovenaan. Het verschil is gewoon dat je vroeger, als je vroeger durfde iets te schrijven en je had je bron niet gecheckt en je schreef eigenlijk iets dat niet waar was, dan riskeerde je van bij je hoofdredacteur geroepen te worden en dat was het van, doe dat nog ene keer en je mag vertrekken. Hè. Mm-hmm. Terwijl nu, dat is eigenlijk niet meer belangrijk. Nu moet je gewoon zorgen dat je de eerste bent. Je moet gewoon zorgen dat wat jij brengt, of het dan juist is of niet, als je het brengt, dat je voor de tegenpartij bent. En zeker als het juist is. Als het niet juist is, dan
is het
nog niet
overvallen. Je kan niet zeggen als het juist is of niet. Als je niet zeker bent, mag je niet brengen.
Nee, maar er worden veel dingen gebracht.
Het is iets anders, maar als je niet zeker bent, mag je niet.
Jij bent ook clubwatcher geweest, hè? Ja. Dus jij weet dat die journalisten staan ook onder druk toch om
nieuwsjes te hebben. Ik was een half jaar clubwatcher en ik kreeg een mail van agent. Morgen stellen we een speler voor om 12:00. En ik kreeg telefoon van mijn baas. Die zei, wij moeten morgenochtend in de krant die speler hebben. Ja. Ik kende nog niets of niemand hier. Ik was hier 4-5 maanden, dus ik begon rond te bellen. Eén iemand zei ex-Rode Duivel, één iemand zei Spits, één iemand zei... Wap, wap, wap. Dus op een gegeven moment kom ik uit bij Luigi Pieroni. Maar ik was niet zeker. Mm-hmm. Ja, ik was 99% zeker. Dus ik heb mijn vraagteken gegeven en mijn hart klopte tot 200 per uur. Tot die persconferentie, hopend dat Luigi Pieroni in het Ottenstadion binnenkwam. Het was gelukkig hem. Maar effectiever is het.
Er wordt wel druk gezet op jou van achterhaal dat. We moeten dat weten voor de persconferentie.
Ja, absoluut. Ja.
En dat is op vandaag niet anders, denk ik.
Nee, en dan moet je hopen dat er mensen zijn die jou vertrouwen of die jou iets willen toefluisteren. Of die...
Maar vroeger, als je vroeger een naam bracht en je zat ernaast, dan werd er al geen scheef gekeken. Hè? Mm. Als je nu, neem je nog aan, je gaat uit van de beste bedoelingen en je brengt een naam en je zit ernaast. Ja.
Het verschil is natuurlijk ook dat je vroeger 1-2 namen doorkreeg. En nu met social media en noem maar op. Gebruiken makelaars al snel Club Brugge, agent en Anderlecht om zo te hopen dat een speler opgepikt
maar dat
wordt
ook wel,
door andere spelers, door andere clubs.
Tuurlijk,
want dan zien clubs dat, die speler is in beeld, wat soms niet klopt. Die speler is in beeld bij agent, Anderlecht en club. Het zal wel een goeie zijn. We gaan hem ook een keer bekijken.
Ik heb in mijn 3 jaar dat ik hier terug ben, zeker 20 namen gehoord. Waar er dan ook maar niet de minste letter hierover gesproken is. Maar niet de minste letter.
Maar je kan ook niet om de seconde naar Michel Louagie of Yvan de Witte of Hein van Haasbroek bellen en zeggen, klopt dat?
Nee, maar bijvoorbeeld, het was zeker dit seizoen na nieuwjaar, het was voorpagina nieuws. Niet bij jullie, maar wel bij Nieuwsblad, als ik me niet vergis. Benito Raman op weg naar agent. Daar is uiteindelijk niets van aangewezen. Maar dat was voorpagina nieuws. En er was zelfs een commentaarstuk over. Op een transfer die er nooit gekomen is. Je leest concurrerende kranten.
Ik lees de concurrerende kranten ook en ik was blij dat niet bij ons stond.
Of een gesprek dat er zelfs niet geweest. Ik zeg het, geen... Allee, bij mij weten, misschien vertellen ze mij niet alles, maar nooit een letter, echt geen letter erover gesproken.
De wens is soms de vader van de gedachte.
Het wordt een boeiende periode weer de komende weken, wat dat betreft.
Ik denk dat ik 4-5 weken vakantie neem en het aan mijn collega's overlaat.
Ja, vind ik niet erg persoonlijk. Bespaart mij ook wat werk, beste Niels. We gaan stilaan afronden. Ik wil misschien wel nog afronden met een slotgedachte. Rond een speler die zelf zijn afscheid hier aangekondigd heeft bij ons na afgelopen zaterdag, Fadis Odjidja. Dat nieuws was nog niet officieel, maar hij heeft het eigenlijk met zijn eigen woorden min of meer toch aangekondigd. Hoe blik jij terug, Niels, op zijn 5 jaar bij Agent?
Ja, niet de 5 jaar die hij zelf zal gehoopt hebben door blessureleed uiteraard. Maar ja, ik vind Fadi is wel een figuur in ons Belgisch voetbal. Ik vond... ja, dat zijn voetballers voor wie dat je toch je tv aanzet of naar het stadion komt kijken. En de laatste jaren was het natuurlijk wel minder. Maar Fadi is ja, het feit ook dat hij echt de Gentenaar is, echt mm-hmm. ja, de verbondenheid of de liefde met deze club heeft. Ik ben zeer benieuwd wat hij gaat doen eigenlijk. Ik ben zeer benieuwd wat het vervolg van zijn carrière zal zijn. Maar ja, een beker gewonnen. Had hij liever kampioen geworden met Gent, absoluut, denk ik. Maar ja, niet alles komt op bestelling. Dus één keer vice-kampioen, denk ik.
Zal hij wel weten, hè?
Eén keer zonder,
het jaar met Jonathan
zonder play-offs. 29
ja.
matchen.
Ja. Het jaar met Jonathan David, ja. Ja. Het is halve vice-kampioen.
Ja. Hein, jij nog een afsluitend woordje over vader?
Bah, ik heb zijn beste jaren hier, denk ik, niet meegemaakt. De jaren die ik 2,5 jaar die ik met hem gewerkt heb, is... ja, een speler die inderdaad problemen, regelmatig problemen had met overbelasting, met kleine kwetsuren, grotere kwetsuren. Dit jaar een beetje tegenslag met een meniscusletsel. Maar die er in die periode dat ik was toch te weinig het maximum heeft uitgehaald. Met zijn kwaliteiten, die hij inderdaad absoluut heeft... ja, toch net iets te weinig in zijn cijfers, vind ik. Assists, goals, dat had een stuk hoger kunnen en moeten liggen, eigenlijk.
Doorheen heel zijn carrière, eigenlijk.
Ja, doorheen heel zijn carrière.
Het talent valt is Wojcicka, daar moeten we niet...
Want hij laat de beste dingen zien soms op een veld. Doet hij geweldige dingen en ja, dan moet hij afwerken. En dat valt dikwijls heel vaak tegen. Hè. En uiteindelijk is dat... Ja, is dat waarvoor je naar dergelijke spelers komt kijken. Hè. Hans van Aken speelt dit jaar bijvoorbeeld een slecht seizoen, zegt men. Slecht seizoen, oké. Okay. Heeft 14 goals gemaakt en 7 assists gegeven. In een slecht seizoen.
Ja.
Ik zou van tafel springen als ik er een heb. Een middenvelder die 14. Ik heb Hong aangehaald, 9-9. Die zit ongeveer in de buurt. Maar dat is lang geleden dat ik nog eens een middenvelder gehad heb die aan 18... cruciale cijfers, assist plus goals komt op een seizoen. Mm-hmm. Vorig jaar was dat Julien de Saar met, denk ik, 6 goals en 3 assists of zo. Maar ja, dat heb ik een beetje gemist bij Vadis. Maar voor de rest, ja, de goede gast die goed in de groep ligt ook. En, ja, ik wens hem het allerbeste. Het is nog niet officieel, omdat wij er zelf hebben over gesproken, ook binnen de club. Dus dat was het wachten. En dat was een heel moeilijke voor mij, die laatste match. Wat moet ik nu doen? Hè? Mm-hmm. Als dat dan zijn laatste wedstrijd zou geweest zijn en hij mag 20 of 15 minuutjes spelen. Allee, ja. Voor mij was het niet om zelf een richting te geven aan wat er moest gebeuren. Uiteindelijk heb ik gezegd, ja, ik moet hem opstellen. Ik moet hem laten starten van in het begin. Want moest dat nu zijn laatste match zijn, ja, dan moet hij toch nog iets laten zien. En hij deelt nog een fantastische assist uit voor Hugo. En heeft met zijn kinderen een fantastisch afscheid kunnen nemen hier. Iets wat hij dan zegt. Dus ja, als coach is dat dan heel moeilijk. Hè. Een keuze maken op dat moment. Wat moeten we doen? Maar kijk, heeft nu zelf gezegd... Ja, er is nog niet gepraat met mij. Dus dit is mijn afscheid. En ik zeg het, ik hoop als hij nog... hij wil nog voetballen, heb ik gehoord. Dat hij nog een goede oplossing vindt.
Maar met het intrinsieke talent dat hij had, of ja, wat hij eigenlijk veel meer rode duivel moet zijn door zijn carrière. Maar ja, transfers niet altijd goed gelukt. Tegengehouden geweest, denk ik, die destijds bij club toen hij op weg was naar Everton. Transfer die 5 minuten te laat op deadline day was. Waar is hij beland? Norwich, uitgeleend.
Polen, maar dat is sinds mijn grootste succes geweest. Hè. Ja. Daar is hij kampioen geweest.
Scoort een geweldige goal voor Real Madrid, denk ik.
Ja,
dat was zijn beste. Dat was zijn beste,
dat was zijn beste passage.
Maar iemand die iets met een bal kan, wat weinig anderen kunnen, alleen die het niet altijd kon
vertalen. Hij heeft een zekere power die anderen niet hebben. Hij kan bal aan de voet, puur op power. Ik zet hem altijd graag tegen Balanta bijvoorbeeld. Omdat Balanta moest het hebben van power. En dan wist ik dat Vadis hem ging overpoweren. Dat is ook de reden waarom we zoveel keer tegen Brugge gewonnen hebben, denk ik, de voorbije jaren. Omdat hij daar dan in zijn element was. Dan stond hij tegen iemand die er hem niet uitliep, maar die er hem wilde uitpoweren. En dan moet je niet beginnen tegen Vadis. Als hij tegen iemand staat die natuurlijk fysiek heel sterk is en Ja. Dat is voor hem dan altijd wel weer wat moeilijker. Maar,
ook bal aan de voet drijven.
Zeg, bal aan de voet. Ja. Bal aan de voet in het duel, poweren, ja. Plotseling versnellen nog. Met een bal aan de voet, dat kon hij geweldig goed. Hè. Dat was echt een van zijn sterkste elementen.
Ja. Ik denk als hij terugblikt dat hij ook wel zal zeggen, ja, het is niet de carrière geworden die ik 2008 of zo was.
Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik hoop dat. Ik heb dat altijd gehoopt. En dan hopen ervan. En nu gaat hij nog een keer de knop omdraaien en zeggen, ik ga er nu nog een keer alles voor doen. Maar ook dat was niet evident voor hem. Dus ja, pas op. Hij heeft goed geboerd, zou ik zeggen, hè, in zijn carrière. Dus dan heeft hij er ook wel veel uitgehaald. Hè. Als Hazard nu, na zijn 5 jaar Madrid, heeft bijna niet gespeeld, maar heeft wel heel veel geld verdiend. Ja, ik kan niet zeggen dat hij niet het maximum eruit gehaald heeft. Hè. Je kent nog van die spelers. Hè, die
maximum financieel dan bedoel je?
Ja, dat speelt ook mee, hè, Niels. Allee, ja, uiteindelijk, ja, je bent voetballer, ook voor uw toekomst in te vullen. En het is wel een businessman, want hij heeft hem al geëngageerd in verschillende takken. Dus na zijn carrière gaat hij, volgens mij, gaat hij dat supergoed doen door in bepaalde dingen te investeren en daar echt nog naam te maken en zo, denk ik. Dat ligt hem wel.
We hebben hem graag zien spelen hier in Gent, dat is zeker.
We kunnen altijd nog eens gaan padellen bij hem.
Voilà. Hij is niet weg. Nee. Toch niet in Gent. Goed, we gaan afronden, want Hein, jij hebt een meeting, zoals gezegd, met het bestuur.
Moet die doos mee naar de meeting?
We gaan de wortelbak hier laten, denk ik. Jij gaat nu journalisten aan het werk zetten natuurlijk, om uit te vissen wat er allemaal gezegd wordt. En dat lezen we dan wel weer
met
in de
kranten. Met welke transfers aan Gent bezig is.
Voilà. Oké, dankjewel voor deze fijne terugblik op het seizoen, Hein van Hazenbroek. En dankjewel om er ook bij te zijn.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Voilà. Tot volgend seizoen. Stroopcast.